Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Wij willen niet een kabinet van meer partijen dan nodig is voor die meerderheid.
Dansen met Jansen.
Ja, de tv-wereld staat op zijn kop.
En die regenboogkleuren, hè, dat is gewoon op een knopje duwen. Of gewoon even in uw handen klappen.
Wilfred Gené.
Deze daderaam Egens had altijd het gevoel niet thuis te horen in het gezin waarin hij opgroeide. En hij schreef er een boek over. Volkomen onnatuurlijk gedrag. En verder Gijs Rademaker, Duncan Stutterham en Maarten Koolsloot. Vrijdag 2 juli, we zitten dus in het Pulitzer Hotel. Ik was hier echt nog nooit geweest. Was je hier wel eens geweest, Harm?
Ja, het is een fijne plek.
Oh, je leeft natuurlijk op stand, jij. Ja, je bent succesvol. Ja,
af en toe moet je dat gewoon...
Jezelf gunnen?
Vind ik wel.
Oké. Nou, het zal wel prijzig zijn hier, maar het is echt prachtig om hier te zijn.
Als je gewoon naar binnen loopt en je zegt dat je bij BNR hoort, dan...
Ja?
Ja, joh.
Oh, ga ik dat een keer proberen. Laten we gelijk de diepte ingaan, Harm. Ik had vaak het gevoel dat ik er was om jou te bevestigen.
Ja.
Mooie zin vond ik dat.
Mm.
Het ging over je vader.
Ja.
Leg hem gelijk maar uit.
Nou, echt zo'n middelpunt van het universum man... waar heel weinig omheen kon bestaan. Dus eigenlijk alles wat je zei werd meteen omgedraaid in... maar wat heeft het met hem te maken? Dus het was eigenlijk allemaal van bevestig mij maar. En
ja.
dat is best heel lastig om in op te groeien als drukkig kind...
Maar hoe ben jij nu dan?
Als vader bedoel je?
Ja, als partner, als vader. Als...
Nou ja, het raak je niet helemaal ongemoeid. Dus mijn wederhelft heeft wel eens gezegd... hoeveel applaus in de wereld heb jij nodig? Ja. Zoveel applaus bestaat er niet.
Dat bedoel ik maar.
Maar ik denk wel wat opener en in ieder geval te corrigeren daarop. Dus mijn goede vrienden die hebben echt zo'n carte blanche... om na 10 minuten te zeggen, hou nu ook maar 10 minuten je smoel. En de spelregels zijn wat opener.
Maar in hoeverre lijk je op hem?
Nou, altijd meer dan je zou willen misschien. Ik ben ook heel koppig en kan ook echt wel dingen doordrijven... waarvan ik denk dat moet gaan gebeuren. Maar ik kan wel om dingen lachen en ook wel om mezelf. Dus dat is toch wel wezenlijk anders.
Dat kon hij niet. Hè? Hij heeft 1 keer gelachen waar je bij was, toch? In je hele leven.
Ja, ik denk ergens in 1973 of zo.
Ja.
Ja.
Was dat Piet Bamberger een tutu? Was dat het?
Ja, ja. Ken je de scène nog?
Ja,
nee, ik vond het toen als opgroeiende puber is dat echt verschrikkelijk. Net als de muziek van Hildegard Knef en Johan Strauss, dat trek je ook niet.
Nee.
Terwijl, als ik nu die scène zie, dan zie ik heus wel wat er grappig aan is. Maar niet als je net in de puberteit gegaan.
Maar maakt het jou vrolijk dat hij moest lachen?
Of? Nee, ook niet. Ik vond het echt bizar. Ik dacht ineens, wat gebeurt er met die man? En hij viel ook bijna uit de stoel van het lachen. Hij hield gewoon niet meer op met lachen. En ik vond het wel een soort opening. Ik denk, hey, dat zit in het pakket van mogelijkheden, maar dat was eenmalig.
Ja, want toen je wist dat het in het pakket van mogelijkheden zat... heb je het geprobeerd om het steeds opnieuw bij hem ook te veroorzaken.
Heel vaak, maar ook heel veel andere dingen geprobeerd. Hoor.
Ja. Dus, hij heeft alles geprobeerd, als ik het boek zo zit te lezen. Je hebt alles geprobeerd om die aandacht maar te krijgen die je nooit kreeg. Je werd niet opgetild, niet geknuffeld, er gebeurde niks.
Nee, ook niet bevestigd. Ik heb hoog gesport, kwam ook nooit iemand.
Korfbal, hè?
Zeker.
Ja, kon je dunken ook of niet?
Korfbal.
Ja. Nee, ik vond hem zelf heel leuk altijd.
Je weet niet hoe hoog.
Ja, nee, ik weet hoe.
Heel hoog.
Dus. Ja, nee, dat weet ik inderdaad. Maar nooit aandacht, nooit bevestigd, nooit gezien eigenlijk. Hm. Hoe is het om nooit gezien te worden dan?
Gek. En zeker als je dan denkt, nou, de rest van de buitenwereld ziet mij wel. En laat ik dat thuis ook weer eens proberen. En dat lukt gewoon niet. Dat is echt behoorlijk vervreemdend.
En hoe is het nu om wel gezien te worden?
Ja, soms ook wel weer genoeg dat je denkt van even achter een struik gaan zitten. Maar nee, weet je, dat hoort er zo langzamerhand bij. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het is eigenlijk maar 1 iemand waar je dat echt graag van wil. Ik weet niet hoe jouw relatie met je vader is, maar dat wil je echt graag van je vader. En als dat gewoon de echt helemaal niet is. Maar ook dingen die hij leuk vond, gewoon nooit iets delen. Niet samen, je kunt ook zonder iets te zeggen met een knip.
Hij kocht een keer een lekker bekje voor je, maar dat vond je niet fijn.
Dat was bedorven vis, bleek later.
Dat bleek hele oude vieze vis te zijn. Maar hij vond het heerlijk.
Ja. Zie je, maar dan zie je toch een kind van 8 staan kokhalzen in een smerig visje. Dan zeg je, gaat niet goed, jongen. Of zo, nee, maar gewoon, vind je niet lekker? En dan gewoon die andere helft ook nog opeten.
Ja.
Dus ja, dan heb je weer geen contact. Weet je, in de kern is iedereen gestoord. Hoeven we elkaar niet uit te leggen.
Nee, dat zeker
alleen,
niet.
Alleen, je moet het af en toe even tot onderwerp maken. En dan ook heel erg met z'n allen of om de situatie of om jezelf kunnen lachen. Want dan ontspant het en dan wordt het leuk. Ja. Dus heel veel dingen die in het boek staan zijn in de kern gewoon comedy-scènes bijna. Alleen die zijn letterlijk opgeschreven met het enige verschil dat er geen lachband was. Er werd nooit gelachen. Dus dan neemt de stress toe en het wordt alleen maar serieuzer.
Jullie waren aan het fietsen en je vader wist zeker het gaat regenen.
Hmm.
Dus jullie stopten onder een boom.
Hmm.
En dan stonden jullie 10 minuten, 20 minuten. En begon het een heel klein beetje te spetteren.
Nou echt een hele lichte motregen.
Ja, maar hij bleef ervan overtuigd dat jullie niet door konden fietsen. Nee. Want kon gaan regenen.
Het kon gaan regenen. En mijn opa was schoenmaker. En de schoenen waren echt heilig voor mijn vader. Die ging dus altijd met zijn nieuwe schoenen fietsen. Nee, dan doe ze oude grimp aan, maar die had hij gewoon niet. Dus dan had hij zo'n mooie bordiers aan. Ja, je gaat niet door de regen fietsen met dure schoenen. Dus dan was gewoon wachten.
En toen hebben jullie daar anderhalf uur, twee uur van wachten.
Zeker, ja. En dat gebeurde wel us hoor, echt.
Want hij bepaalde alles. Je moeder ging dan leidzaam fietsen met hem mee. En je zus probeerde nog quasi vrolijk.
Nee, ook niet. Gewoon, die fietste ook mee. En ik was dan nog wel degene die een beetje kriskrassen doorheen fietste. Dat was ook niet de bedoeling.
Nee.
Zij fietste in een ijzeren opstelling van twee voor, twee achter. We konden ook heel mooi harmonica. Dus dan werd er geroepen, auto achter. En dan zoep, reden wij in een perfecte wielerploeg.
Ja.
Maar ja, als je als kind van acht onder een boom staat en je vader zegt dan, nee, maar kijk, er zit tekening in de lucht, het gaat veranderen. Er zit gewoon loodgrijs, niks te zien. Dan denk je alleen maar, wat sta ik hier te doen? En dat beschrijft een groot deel van mijn thuisjeugd. Wat sta ik hier te doen?
Nou ja, ik haal zo een aantal anekdotes uit met het idee van, aan de ene kant herken ik het heel sterk. Mm. Ik denk dat heel veel mensen het herkennen. Aan de andere kant denk ik, ja, moet je je daar nou zo druk over maken?
Nou, wel als het gewoon nooit ergens toe leidt. En als je de deur uitgaat, denk je ineens, ik kom uit een volkomen zuurstofarm omgeving. Je kon daar letterlijk het benauwd krijgen van, je moet daar zitten. Ook als je later op bezoek kwam, dan was dat je stoel. En dan kreeg je één kopje koffie met één plakje, weet ik veel, op een schoteltje.
Maar er zijn heel veel mensen in dit land die dat meegemaakt hebben.
Maar dan kan je wel op een gegeven moment.
Bijna de avonden is het, dat gevoel.
Het is absoluut de avonden. Daar kan je op een gegeven moment wel ergens doorheen. Dan is er altijd wel iets waar je samen dan een verbinding op hebt. Of dat je zegt, we vinden het samen leuk om naar voetbal te gaan. Of we kunnen samen gewoon lekker sleutelen aan een oude fiets. Er is altijd wel iets. En bij ons was er gewoon niets. Dus dan stapelt dat maar op, het wordt steeds erger en het wordt heel wrang.
Ja.
En naarmate je dan verder weg bent en je leven gaat best aardig. Er zijn een heleboel dingen die toch leuk gegaan zijn. En er komt nooit iets op terug. Weet je, helemaal 0,0, niks. Ja, dan stik je er gewoon in op een gegeven moment. Het wordt steeds bitterder.
Ja, en dan komt nog even die anekdote voorbij die ik in elk interview ben tegengekomen. Dat je rond je 12e, 13e uit het raam ging hangen om te vertellen dat je ouders volstrekt incompetent waren.
Nou ja, wij hadden een keuken op één hoog.
Ja.
En er was altijd een soort, ik maakte best wel veel lawaai. Ik denk dat ik voor mijn ouders ook tamelijk.
Je deed alles om aandacht te trekken.
Nou, ook gewoon om er te zijn.
ADHD was je eigenlijk.
Nou, een beetje misschien. Ja.
Maar Italien dat ik dan had wel je gemogen in die tijd.
Ik weet, het zou jammer geweest zijn. Ja. En dan toen dacht ik, wat zou het nou te goed zijn dat we een keer niet om de buren denken. Maar ik gooi het raam op, ik schreeuw gewoon die hele buurt in. Ik word hier opgevoed door volstrekt incompetente mensen zonder humor. Vond ik heel geestig.
Ja, nee, dat is het ook, absoluut. Ik kom alleen overal tegen die anekdote.
Ja,
dat
nou,
is een
nu ook weer. Dus,
ja, nee, daarom wil ik hem ook er even tegen in hebben.
Hebben maar we die gehad?
Tegelijkertijd, als ik het lees, en dat herken er heel veel in, denk ik, so what, denk ik dan.
Ja.
Kun je het voorstellen?
Nou, eigenlijk amper, want heb je het helemaal gelezen?
Nou, niet helemaal, ik heb hoofdstukken zitten lezen.
Doe het dus van begin tot eind. Dan snap je ineens dat het echt wel buiten categorie anders is.
Nee, ik ben echt heel veel anekdotes tegengekomen die ik ook allemaal herken, hoor, voor de duidelijkheid.
Mm-hmm.
Alhoewel mijn relatie met mijn vader niet zo extreem was als die van jou.
Maar het zit net aan de andere kant van.
Nou, wat ik meer bedoel te zeggen, Harm, is, je bent 60 nu aan het worden.
Ja.
Is dit nou om het te kwijt te raken? Wat is het?
Nee, het is om het. Mijn familie is echt van, weet je, slik maar door en leef maar door.
Ja.
Waardoor je er echt niks aan overhoudt en er ook nooit op reflecteert. En als je niet uitkijkt, dan ben ik 80 en weet ik het ook niet meer.
Nee.
Dus ik dacht, mijn vader was 1 jaar dood toen ben ik begonnen met schrijven. En het leek me een hele goede manier om het en vast te leggen. Van, klopt het wat ik in mijn hoofd heb zitten? Dat bleek aardig te kloppen. En kan ik het dan aan het eind voor mezelf een soort rond maken? Van, wat is er?
Het is heel komisch, hoor. Je kan heel goed schrijven natuurlijk. Nou ja, dus dat maakt het wel.
Het is ook heel grappig hier en daar. Maar
ja, het is ook heel grappig. Die zwart-wit tv. Dat je 7 zwart-wit tv's moet verslijten voordat er eentje doet.
Ja.
Dat kan toch helemaal niet?
Allemaal ontploft.
Dan kunnen toch niet 7 tv's ontploffen?
Zo'n hele mislukte productielijn van maandagochtend. Achter elkaar door.
Dus je vader kocht een nieuwe die 7 achter elkaar ontplofte.
Ergens. Ja.
Het is toch niet te geloven, dit verhaal.
Maar toen de 8e deed eindelijk. Maar toen keken wij op Duitsland naar de WK-finale.
Ja.
Ik bedoel.
En wat zeiden de Duitsers ook alweer?
Contra-attacke der Mannschaft.
Oh, ja. De oorlog kwam even terug. Ja.
Ben je 13.
We gaan het tot 6:30 wat nog maken, Harm.
Ik
dat
heb
gelukkig in.
Denk
Harm Edens hier bij ons. Volkomen onnatuurlijk, dat wel.
Maar één.
Friday Move, vrijdag 2 juli. Gisteren was het 1 juli, Katie Coty. Dat is inmiddels weer voorbij. We zitten in het Pulitzer Hotel in Amsterdam. Samen met Harm Edens. Je wilt het recht niet over hebben, zeker Gijs?
Ik wil het er best over hebben.
Ja, toch
geen
wel?
Probleem, ja hoor.
Ja, tuurlijk. Je hebt toch niks verkeerd gedaan gisteren?
Nee,
je staat bij op 1. Je hebt een aantal statistieken laten zien van mensen die voor of tegen waren. Nationale feestdag, 1 juli, weet je wel, slavernijverleden. Maar dat heeft jou niet altijd alleen maar positieve dingen opgeleverd, begrijp
ik. Nee, ik zag Pieter Klein kritisch reageren op Twitter. Weet je, dit soort uitslagen zijn sowieso niet populair. Hè?
Nee.
Je krijgt vaak de indruk dat als je zo'n talkshow ziet of je ziet andere programma's, dat soort initiatieven, dat die algemeen draagvlak hebben van iedereen en dat iedereen wil dat het land meteen verandert, omdat dat het juiste is. En ik doe geen uitspraak of dat het juiste is, maar wij peilen natuurlijk een algemeen publiek. Het is een gewogen peiling, het is de zwijgende meerderheid. Ja, en dan is het soms confronterend om te zien dat er gewoon nog een behoorlijke kloof is tussen alle mensen in het land en bijvoorbeeld mensen van kleur in het land, als het gaat om die excuses.
Dat is een behoorlijk verschil in statistieken die wel of niet een nationale feestdag wilden.
Ja.
Denk je, wat vind jij eigenlijk? Wat is jouw optie hierover?
Nou, ik weet niet of het een nationale feestdag moet worden. Dat mag voor mij.
Ja.
Ik vond het heel mooi dat het simpele aanbieden van excuses, wat voor mij ook eigenlijk best wel lege woorden zijn na zoveel tijd.
Ja.
Als je dan zegt, bieden excuses aan en we gaan heel actief in op een bepaalde manier beleid ontwikkelen om dingen weer beter te maken of zo, dan snap ik het. Maar mensen waren alleen al van die excuses hartstikke blij.
Ja.
Dat vind ik toch mooi.
Nou ja, en dat is het simpel ook. We hadden natuurlijk ook 600 mensen van kleur in dat onderzoek zitten. Mensen met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond. En ja, ik zei gisteravond ook, de pijn die je in die open antwoorden ziet, het was ongelooflijk. Mm. En dat, ja, excuses maken dus voor die mensen heel erg veel uit.
Ik had gisteren een gesprekje met een mevrouw helemaal in Kota Missie outfit.
Ja.
En die ging bij mij in de buurt in Amsterdam, Bos en Lommer, ging ze even een klein Kota Ketie feestje, Katie Coty. Die feestje, ik vergeet het woord altijd.
Ja, Katie
breek de keten een feestje doen.
Ja.
En die was zo enthousiast over het feit dat A, het gebeurd was en dat iedereen er nu over sprak.
Ja.
En dat snap ik wel. Het is toch een beetje doodgezwegen stukje vaderlandse geschiedenis.
Het is ook prachtig dat die discussie er is. Alleen vaak als mensen het met uitslagen van peilingen niet eens zijn, en dat zag je toch bij sommige mensen gisteravond, dan krijg je dat ze meteen alle peilingen ter discussie gaan stellen. Terwijl het natuurlijk, als er zo'n discussie is over excuses of over zo'n nationale feestdag, is het journalistiek natuurlijk hartstikke relevant om te vragen hoe mensen daarover denken en waarom ze daar dan voor of tegen zijn. Want dan kun je dat eventueel, als je dat zou willen veranderen of niet, of je kunt het idee opgeven, maar dan kun je namelijk die discussie een stap verder trekken. Dus ik snap gewoon niet waarom dat journalistiek niet relevant zou zijn.
Nee, natuurlijk is het relevant. Alleen, je ziet in de reacties ook meteen de angst voor verandering. Zwarte Piet, noem het allemaal maar op.
Ja.
Dat is meteen hetzelfde dat mensen die dan net niet gebeld zijn door jou, dat zijn toch ook heel veel mensen, die dan meteen denken, we moeten hierop reageren, het gaat fout met dit land. En dan krijg je allemaal die extreme reacties.
Ja. We hebben het trouwens over Gijs Rademaak. Iedereen herkent je stem natuurlijk van één vandaag, het opiniepanel. Ondertussen ook daar aangeschoven Thomas van Groningen. Wat ik wel opmerkelijk kan vinden, want ik merk het zelf ook. Ik vertelde van de week hier op tv dat er weer 2000 besmettingen waren bij Schotse fans en dat het wel weer aan het toenemen was.
Ja.
Wat ik dan op social media terugkrijg van mensen van, hou daar eens mee op, een idioot. Een,
angst.
Hoe durf je dat te zeggen? Ja. En belachelijk. Denk, ja, maar dat is toch gewoon zo. Dan kan ik er ook niks aan doen.
Het is jouw waarheid.
Oh, het is mijn waarheid inderdaad, ja. Dus we zitten hier nu allemaal Thomas onze waarheid te verkondigen. Daar komt eigenlijk op neer.
Ik ben heel benieuwd wat Thomas voor waarheid bij zich heeft.
Maar waar ik even benieuwd ben, want wat je hoort in Politiek Den Haag is toch wel de angst, is als je dan zegt van, nou, we gaan die excuses maken of we gaan die volgende stap zetten, dat dan, wat is dan daarna de volgende stap?
Ja.
Dan wordt er bijvoorbeeld gesproken over herstelbetalingen. Heb je dat ook gepeld, wat die groep wil?
Nou, nee, kijk, zover willen we nog niet gaan. Kijk, als die excuses komen, kun je dat peilen. Maar wat die herstelbetalingen, die zie ik wel bij mensen die vinden dat er geen excuses gemaakt moeten worden. Een belangrijke reden is dat ze zeggen, ja, dan komen die betalingen, daar zijn we bang voor. Terwijl het is oprecht maar de vraag of dat 1 gebeurt en 2 of daar überhaupt juridische grond voor is.
Maar ja, die laatste was een vraag, dat las ik ook overal. Dat is helemaal niet duidelijk of dat überhaupt kan.
Nee, want je moet een kausaal verband aantonen tussen wat er toen gebeurd is en het lijden van nu. En dat is gewoon heel lastig te doen.
Ja. Toch?
En moet je misschien ook helemaal niet willen als je aan die kant zit. Maar
nou
dat
ja.
je serieus genomen wordt en dat je echt als volwaardig burger mee mag draaien in deze samenleving en dat allerlei rare fratsen die er nog steeds zijn veel actiever worden uitgebannen, dat zou hartstikke goed zijn.
Maar de meeste mensen willen gewoon dat het erkend wordt.
Tuurlijk.
Dat het gehoord wordt en dat het begrepen wordt. En die staan helemaal niet te springen om geld. Dat is wat ik uit die reacties van onze deelnemers van kleur zie.
Ja, maar dat is dus wel de angst die je hoort in Politiek Den Haag. Van ja, als we dan excuses maken, dan is dat de volgende stap.
Dan hangen we meteen,
Ik denk dat die angst helemaal niet zo gegrond.
Nou, ik denk het wel, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat er altijd mensen tussen zullen zitten die dat wel zullen aangrijpen. Al was het alleen maar om al hun woede en al hun frustratie een keer kwijt te raken. Denk je niet? Ik verwacht dat wel.
Ja, maar dan moet het nog wel gaan lukken. Ik denk dat het misschien een keer gebeurt, maar ik denk dat dat heel snel
Maar dan krijgen we wel zo'n proces. En dan krijg je dus wel weer de situatie dat iedereen over gaat praten. En dan hebben we mensen als Johan Derksen die daar een oordeel over hebben. Daar gaan ook weer allerlei mensen op reageren. Met het gevolg dat het weer heel erg gepolariseerd gaat worden.
Dat maar we weten ook uit het verleden dat er soms hele erg misstanden recht hebben op herstelbetalingen. Mm-hmm. En die zijn veel recenter. En dan krijgen ze echt wel €1500.
Ja.
Dan denk ik, wat hebben
we bijvoorbeeld de nabestaanden van mensen die zijn afgevoerd door de Nederlandse spoorwegen.
Bijvoorbeeld.
Een toeslagenaffaire, wat nog steeds niet opgelost
is.
Nee, maar. Dus in dat opzicht er gebeurt er genoeg recens om daar ons eerst mee bij druk te maken. Gaat het verder goed een beetje, Thomas?
Ja? Ik ben een beetje verkouden, maar ik heb me deze week 3 keer laten testen op corona. Ik heb het niet. Dus ik zeg er even bij voordat mensen het horen.
Dat is wel fijn, want wij zaten net aan de tafel.
Ik heb vanmorgen nog...
Eerst is steeds op de tocht in die tent bij ons natuurlijk.
Dat
zal het wel zijn inderdaad.
Herstelbetalingen van SBS, ik zit te wachten.
Of je hebt de Groningse variant, kan ook natuurlijk.
Dus, hij is dan nooit zo goed betaald in zijn carrière. Daar gaat niet zo'n dingen lopen zeiken, zegt het. Is dan niet te geloven. Je werkt bij BNR, man.
Ja, dat is een grapje, man.
Ja, was het een grapje. Ja. We hadden het gisteren al even over de documentaire, waar we met z'n allen natuurlijk verbaasd naar hebben zitten kijken. Tegelijkertijd had ik gisteren een van de betere journalisten van Nederland aan de lijn. Die ook zei van, ja, maar wacht eens even. Ik heb in het verleden Emil Roemer gevolgd, bijvoorbeeld, een jaar lang. En die mocht ook een aantal dingen er gewoon uithalen als hij dat echt niet wilde. Hij zei niet cruciale dingen als bijvoorbeeld zo'n gordel. Maar als je een jaar lang met elkaar optrekt, dan ga je op een gegeven moment ook wel eens een paar dingen... Dat zei Koen Verbraak namelijk.
Ja, natuurlijk.
Dat je best wel hier en daar een beetje mag schuiven.
En wat ik een beetje miste, ik heb lang niet alles gevolgd, maar ik heb niemand in mijn bijzijn horen zeggen, als je een jaar materiaal hebt en je knipt dat, dan krijg je dingen die in een hele andere context staan, of die staan ineens naast elkaar als beelden en dat gaat iets betekenen. Dus je mag best als een product af en met elkaar even naar kijken van, is dit nou ongeveer...
Maar een autogordel wegshoppen, dat is misschien een beetje extreem, toch?
Ik ook een beetje suf.
Is ook niet gebeurd, hè?
Ja, zo lekker menselijk.
Ze hebben het enorm geprobeerd.
Ja. En die champagneglazen die zijn wel degelijk uit de montage
in Niger,
gehaald.
Hè, toen ze daar even proosten, iedereen straat.
Wat ook suf is, want dat is juist heel mooi om over te praten. Van hoe gaat het in die landen? Ja. En welke kant laten ze zien? En hoe kom je daar doorheen als minister? Super interessant.
Maar vind jij het raar dat ze het geprobeerd hebben, het campagneteam bijvoorbeeld? Dat ze die dingen hebben neergelegd? Ik vind dat op zich niet zo raar. Ik vind het raarder dat er dan dingen lukken. Eerlijk gezegd.
Ja, dat is eigenlijk kwalijker. Dat zou de VPRO aangerekend moeten worden. En dat wordt het natuurlijk ook aangerekend. Lennart van der Meulen heeft al gezegd, er zijn dingen fout gegaan.
Hmm. Ja.
Dat is ook vaag trouwens, of niet?
Dat is een van de kwalijke dingen. En wat kwalijk is, denk ik, is dat toen die documentaire op tv kwam, begin januari, was hier ook al gedoe over. We hebben het volgens mij zelfs in dit programma er nog over gehad. En ook toen was de conclusie dat ze zeiden, nee, het is echt een onafhankelijke documentaire.
Ja, en toen is Arie Slob toch in de maling genomen.
Ja,
hè, Arie?
En dat is eigenlijk nog, dat klopt gewoon niet. En vanmorgen was er Ronald Plasterk, PvdA prominent, oud-minister, die zei ja. Kaag heeft destijds niet tegen Slob gezegd van, joh, dat klopt niet. We hebben wel degelijk invloed gehad op die documentaire.
Maar dat wist ze ook even niet meer, toch?
Nee, precies. Maar
het was geen actief geheugen.
Plasterk trok vanmorgen de conclusie dat ze daarom zou moeten aftreden. Dat gaat wel heel ver, hoor. Maar
hier scheiden onze wegen, schreef hij.
Dat schreef hij, ja. Die zou dat niet gepikt hebben van een collega. Hij was ook minister van Media.
Even over peilingen gesproken. Hoe staat Sigrid Kaag er nu voor eigenlijk? Houdt het een beetje in de gaten?
Eigenlijk gaat het best goed. D66 is met afstand de tweede partij van het land. Ze verliest 1-2 zetels. Dat heeft echt niks te maken met deze affaire. Want het is er voor gepeld.
Okay.
Maar belangrijk is ook, kiezers lopen niet weg om dit soort affaires. Dat is wat we eigenlijk al altijd zien. PVV-kiezers lopen ook niet weg vanwege de affaire Dion Graus. Kiezers lopen weg door interne strubbelingen, door interne ruzies. Denk Forum, denk CDA, denk 50+. Daar zie je kiezers weglopen.
Okay.
En de kritiek op een partij van buitenaf, zoals je nu bij D66 ziet, waar komt die kritiek vandaan? Die komt vooral van de oppositie, van de oppositiepolitici, van de andere stemmers op Twitter. Dat is de kritiek. Nou, die jaagt geen D66-kiezer weg, durf ik te voorspellen.
Ja, ze gaat het nooit weer doen, zegt ze over die documentaire. Maar ze lijkt soms een klein beetje verdwaald op dat buitenhof, heb ik de indruk. Sigrid Kaag, ze weet niet helemaal wat er over komt. Van de week werd ze uitgemaakt voor terroristenvriendje. Heks, heb ik van de week gelezen.
Er wordt ook wel eens gezegd dat Rob Jetten haar gids op het Binnenhof is. Maar op zich is dat ook niet erg, want ze heeft natuurlijk veel diplomatieke ervaring in onderhandelen. Ja. Die talenten zet ze in. Ze is inderdaad geen wandelende Binnenhof-encyclopedie.
Nee. Nee. Misschien, dat is ook een voordeel, hè, op dit moment.
Ik wou het zeggen, ja, precies. Ja. Dus ik vind het wel lekker authentiek dat ze niet meteen alle gangetjes weten en alle achteraf deurtjes.
Precies.
En ik vind het eigenlijk teleurstellend van zo'n campagneteam dat die daar zo incompetent op in gaan hakken. Die hadden dat veel slimmer moeten doen.
Ja. Sjoerdsma, Kamerlid.
Ja. Die zou toch moeten weten hoe dat werkt.
Ja, en Lennart van der Meulen was vroeger toch de campagneleider van D66.
Ja, heel vroeger, maar dat
de
was
directeur van de VPRO.
Ja. 1843.
Maar het was van ook niet zo handig om eens te zeggen dat ze van niks wist en dat het campagneteam dat had gedaan natuurlijk. Hè.
Als ik iets het afgelopen half jaar heb geleerd, is dat politici in alle opzichten mensen zijn.
Dat is een mooie conclusie.
Dat bedoel ik niet positief.
Nee?
Nee.
Oh.
We hebben allemaal onze gebreken. En
dat wil je niet zien bij een politicus, bedoel je?
Nou, dat willen mensen niet zien bij een politicus. Kijk, je wil wel dat een politicus menselijk is. Dat is het vreemde contrast hieraan. Aan de ene kant moeten ze toegankelijk zijn. Maar als ze te menselijk worden, dus als ze fouten maken, als ze elkaar de tent uitvechten, als ze ruzietjes hebben, als ze misstanden niet meteen oplossen, wat natuurlijk bijna niet kan, daar hebben we het zo denk ik misschien nog even over Hoekstra. Ja, dan gaan kiezers weg. Dat is bij uitstek een menselijke eigenschap, zou je zeggen.
Wat een vak zeg, politicus.
Ja, te doen.
Wat hebben wij dan makkelijk.
Ja, eigenlijk. Wij zitten goed hier.
We hebben nooit ruzie in de media. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Voorzitter, het wordt de Summer of Love.
Uitstekend natuurlijk.
Wij komen voor Dumfries Dumfries. Dat is mijn man.
Om het al een gunstig beeld.
Hoe onnozel kan je eigenlijk zijn, Uweva?
Wilfred Genee.
Ja, ze hebben het niet makkelijk hier. Het is hier zwaar. Het is hier afzien. Maar ze zitten er nog steeds. Thomas Vergoningen en Gijs Rademaker. Wij zitten nog steeds Harm Edens. En je hebt bij Vindicat gezeten, was ik ook. Dat had ik echt niet verwacht, joh.
Nee, maar dat zijn onthullingen. Daar gaat het om natuurlijk.
En toen was er ook al zo'n bangalijst, of niet, in die tijd?
Een beetje wel, ja. Ja? Ja, maar niet of het was 1979.
Ja, maar dat werd toch al opgeschreven met de hand dan enzovoort. En die circuleerde dan.
Wij onthielden dat gewoon. Dus,
oh, ja.
Oh, ja. Jij denkt nu heel hard na.
Nou, ja, ik zit opeens denk ik, ja, toen toch al niks met meisjes. Ik
bedoel, totaal niet, nee.
Was ook een jongensbangalijst?
Nee, niet echt, nee.
Okay, dus
ik was half uit de kast. Bij mijn studie was het gewoon algemeen bekend en bij het koor niet. Nee. Maar toen heb ik in het derde jaar wel een almanak, een jaarboek uitgebracht met roze schutbladen. Ik denk, nou, ja, hint, hoe duidelijk kan je zijn? Hint. Nog niet.
Nog niet?
Dus, nee, ja, lage stemmen, goede sport. Dus,
oh ja, want je had je linkse vrienden waar je het vertelde. Mm-hmm. En je rechtse vrienden waar je het niet vertelde. Zeg. Nee, maar waren ook niet echt vrienden dan?
Studiegenoten.
Ja, maar je hebt ook
wel een paar. Nee, er waren een paar meisjes die serieus met huwelijksaanzoeken door de bocht kwamen. Nou, dat moest toch wel even. Zo van,
toen al, in die periode zo, ja, nou, je zo jong bent.
Van die hele leuke tandheelkundige types die dan dachten. Dit wordt hem wel. Okay. Maar dus, dacht ik, moet toch maar even een beetje eerlijker zijn. Maar.
Je hebt bij Vindicat heel veel mensen die jaren later hun jaarclub nog steeds zien. Doe je dat ook?
Nee, we hadden een hele rare jaarclub al. Nauwmoe, heel leuk. Allemaal hele vrije geesten. En af en toe kom je iemand weer tegen. Dat is echt altijd bijzonder.
Dan is het wel oké.
Okay. Ja.
Maar jullie zoeken elkaar niet meer op.
Zo nee. Misschien komt het ooit weer eens. Maar laatst bij een benzinepomp kom ik Johan tegen. Zeg ik, Johan.
Ja.
En ik wist zijn naam nog, vond ik al heel wat.
Ja.
En die bleek ineens de Nederlandse intendant voor alle Chinese havens geworden te zijn.
Dat had je nooit achter Johan gezocht.
Nee, dat was het tumie, dus ik weet niet wat. Maar
snap ik ook wel. Maar je bent nu wel gewoon links geworden uiteindelijk. Gewoon,
was
je bent
toen ook al hoor. Dus, ja.
Maar je bent gewoon GroenLinks, PvdA ben jij?
Nee, ik ben heel erg D66 ook, maar ik ben heel liberaal. Dus,
liberaal?
Ja.
Oké. Okay.
En groen.
Hey, ondertussen zijn ze aan het schrijven.
Ja.
Ja, maar wat, hoe gaat dat? Hoe zit het? Dat
weten we eigenlijk
niet. Beetje op?
Ze zijn met een clubje aan het schrijven. En er zijn ook de fracties van D66 en de VVD worden er ook al bij betrokken.
Ze zijn toch helemaal nog niet aan het schrijven, hoorde ik?
Nou, ja,
ze wisten helemaal niet wat ze moesten doen.
Men is heel wat opstarten. Dus
opstarten.
We weten eigenlijk niet zoveel. Hè? Dus Rutte heeft gezegd dat er niet zoveel naar buiten zou komen de komende tijd. Omdat de afspraak is om het vertrouwelijk te doen. Hij zegt dat het is belangrijk, anders dan kom je er niet uit. Hè? Dus anders dan staat het in de Telegraaf. Of dan wordt het hier op BNR geroepen wat één partij wil. Dan gaat die andere partij dat in de media weer overtoepen. En dan wordt heel zo'n onderhandeling gekaapt. Ja. Dus we weten niet zo goed waar ze zijn, hoe ver ze zijn. Welke thema's ze nu vorderingen maken en welke thema's niet. Ja. Ja, dat is best lastig. Dat is overigens wel gebruikelijk hoor in de formatie. Maar
dan krijg je toch een soort rare opstelwedstrijd.
Hoe bedoel je?
Nou, dan komen er twee van die werkjes uit. En wat moeten we daar dan mee?
Nee, er komt één werkje uit. Ze schrijven echt samen.
Oh, samen. Had ik niet begrepen.
En op thema's hebben ze dan een soort van, ik noem het maar even, commissietjes samengesteld.
Hmm.
Die daar dan weer over schrijven.
Ja, en Thomas concludeerde gisteren dat Rutte toe in staat is om misschien toch wel sorry te gaan zeggen voor het slavernijverleden om onder andere D66 tegemoet te komen.
Nou, dat zou best kunnen. Kijk, je hebt een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer en die is tegen het maken van excuses voor het slavernijverleden. Maar D66 is voor en men probeert toch die twee linkse partijen wellicht nog aan boord te krijgen. Dus dan kan het zijn dat dit een onderwerp is waarop aan de formatietafel toch...
Het zou wel mooi zijn als het slavernijverleden het fundament onder het nieuwe kabinet
wordt. Dan gaat het niet alleen maar om excuses,
Gijs, of niet?
Nou, dat weet ik niet. Kijk, is het een punt waar linkse kiezers... dat linkse kiezers enorm belangrijk vinden... en tegelijkertijd een punt wat rechtse kiezers niet belangrijk vinden? Ik vind het nogal een polariserend punt. Dus in die zin is het wel een risico natuurlijk als je dat doet.
Ja, toch? Zeker. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over de excuses. Het gaat ook, er moet ook een fonds komen, blijkt uit dat adviesrapport. Bijvoorbeeld een museum van ons slavernijverleden. Er is allemaal geld voor nodig.
Ja,
ja dat speelt ook mee. Het is maar een klein beetje geld, als je kijkt op het totaal der dingen. Maar wellicht dat toch om een zo progressief mogelijk kabinet te krijgen. Want dat wil D66. Kan dit iets zijn om het, voor de beeldvorming...
Ja.
komen we weer bij D66 en beeldvorming. Maar dat ze dan zeggen, nou dan hebben we dit eruit gesleept, bijvoorbeeld.
Ja, maar Sigrid en Mark zijn dan schrijf met een aantal mensen. Dat is het idee, toch? En Wopke zit gewoon thuis dan? Die zit een beetje uit zijn raam te staren enzovoort. Wat doet Wopke?
Nou, we begrijpen dat er wel telefonisch contact is tussen de partijen die eventueel gaan aanhaken. Dus CDA, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Hoe ver dat contact gaat, weten we niet. Wat daar besproken wordt, weten we ook niet. Want het risico op lekken wordt dan natuurlijk wel weer heel groot. Hmm. Als die partijen er al te uitgebreid bij betrokken worden. Maar er is telefonisch contact. En want er zijn ook secondanten. Hè? Bijvoorbeeld Sophie Hermans bij de VVD, die gaat mee. Rob Jetten is er voor D66 bij. Er zijn nog twee financieel experts bij. Die zullen ongetwijfeld af en toe een belletje
Wopke
plegen.
Wopke heeft genoeg andere dingen aan zijn hoofd.
Nou,
hè,
dat wou ik net
Wopke
zeggen. Hij zit echt niet werkloos thuis. Waar moet Wopke beginnen?
Ja, zeg jij het maar, Gijs. Begin er maar mee.
Nou ja, laten we even beginnen met het feit dat Wopke echt een verschrikkelijk half jaar heeft.
Ja, dat kun je wel stellen,
In december.
We gaan het doorpakken, zei hij nog. Hè? Ja. Met de verkiezingen is niet gelukt.
Het is juist andersom gegaan.
Juist.
Hè? In december had hij bij ons 21 zetels. Daar zijn er nu nog 9 van over. En ik heb even nagekeken, Wilfred. Sinds zijn oprichting heeft het CDA in peilingen of verkiezingen nooit op 9 zetels gestaan. Dus dit is lager dan ze ooit sinds 1980 hebben gestaan.
Kun je dat nog één keer herhalen?
Ja.
Wopke zit te luisteren.
Nou ja, ik kan er nog wat aan toevoegen. Ja. Want dit weten luisteraars natuurlijk wel. Maar onder Lubbers had het CDA volgens mij nog 54 zetels.
Ik heb ook veel jonge luisteraars. Het is goed dat je het even meldt.
Nou ja, ik zie er natuurlijk heel jong uit, Wilfred. Ja, maar
je
ik leef nog.
Gedacht. Je hebt 5 kinderen, dat krijg je natuurlijk ook. Nou 6?
Even 3 kinderen.
Oh, 3 kinderen.
Even voor de record.
Maar de vierde is vast onderweg, toch?
De vierde is zeker niet onderweg.
Okay.
Nee, maar even terug. Kijk, Wopke had een heel lastig half jaar. Hij was, stel je voor, je wordt partijleider. Ja. Dat gaat op een lastige manier.
Ja.
Wel niet. Dan word je uiteindelijk gevraagd. Dan is het ongeveer december. Dan ben je nog coronaminister. Midden in een enorme crisis. Dan begint er een verkiezingscampagne waar je als partijleider eigenlijk niet zoveel ervaring in hebt.
Nee, dat was zichtbaar.
Dan krijg je gedoe met Omtzigt. Die verkiezingscampagne loopt niet goed. Dan krijg je gedoe met Omtzigt.
Je gaat toch een keer schaatsen met Sven Kramer. Ook niet handig.
Ja, dat is ook niks.
Je kijkt recht in de camera en zo gaat het maar door. Kortom, hij is gewoon echt een mens gebleken. Laten we het om
maar. Het is niet handig, heb je net voor de reclame.
Het is niet handig. Het vertrouwen in Wopke Hoekstra was onder zijn eigen kiezers was in januari nog 96%.
Zo.
Het is nu 51%.
Oh, mijn god.
Oh, ja.
We gaan
nu afzakken.
Dat is een wak.
Ja. Het is
een wak.
Het is echt een probleem.
Ja.
Het enige lichtpuntje voor Hoekstra is wel dat ik. Denk, maar je moet als peiler altijd heel voorzichtig zijn met voorspellingen doen. Ik denk dat dit het dieptepunt wel eens zou kunnen zijn. Qua zetels en qua vertrouwen.
Dat is een hele stevige uitspraak dit.
Nou, ik zal het uitleggen. Het is nu zomer. Er komt een reces aan. Ik ben benieuwd wat Thomas erover denkt. Maar er komt een reces aan. Het is even rust. De focus, je zag het net, ligt op de VVD en op D66 de komende weken. En dan krijg je dus pas medio, eind augustus, krijg je een eikpunt hoe het CDA ervoor staat. Hij heeft tot die tijd om een beetje rust te pakken, adem te halen en orde te herstellen. En het echte eikpunt is natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dus hij heeft nog wel even, maar het is ook een ontzettende klus. Want wat is in godsnaam nog het profiel van het CDA?
Ja,
dus het gaat niet alleen over ruzie en over gedoe. Het gaat ook over het profiel.
Maar er staat alleen nog wel één ding op de kalender wat nog wel pijnlijk kan worden voor het CDA. De terugkeer van Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer.
Ja, dat
dan
is
zal
waar.
Die de pesten wordt gestaan.
Nou, en het huwelijk van Wopke. Dus dat zijn er dan weer twee.
Ja, dat kan weer net een paar zetels opleveren, toch? Als het een leuk huwelijk is.
Als het een leuk huwelijk is,
mooi weer enzovoort.
Ja.
Maar wat jij zegt, want dat klopt natuurlijk. De terugkeer van Omtzigt, dat zal een paar maanden voordat die campagne begint, zal dat gebeuren.
Ja.
En wat er dan gebeurt.
Maar goed, de vrouw van Omtzigt staat op de lijst voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede. Dus hij zal denk ik niet al te veel het CDA afvallen als hij terugkomt.
Nee. Maar en die Rutte die toen...
Wacht even, Wilfred. Als hij terugkomt.
Ja, daar gaan we wel vanuit.
Ja, denk je?
We gaan er nog wel vanuit. Dat is in ieder geval wat hij zegt. Dus
maar het is wel goed dat je dat zegt. Is daar toch enige twijfel over, Thomas?
Bij mij niet. Maar
bij
mij wel.
Bij jou wel?
Dat je op een gegeven moment denkt, dit is zo klaar. Wat moet die man eens heen?
Hij heeft wel gezien, niet alleen bij ons in de peilingen, maar ook bij andere peilers, denk dat als hij een partij begint, dan is de aantrekkingskracht groter dan ik ooit bij een politicus heb gezien. De helft van de kiezers van CDA, PVV, SP overweegt om dan op die Omtzigt te stemmen.
Heb je dat niet ook ooit bij Rita Verdonk gezien toen ze wegging bij de VVD?
Ja, daarom, hij moet het ook nog maar doen.
Ja.
Het is een echt een hypothetische situatie, maar je moet zo'n grote aantrekkingskracht.
Hij moet erop krabbelen.
Het is verdonkerjaans.
Ja, verdonkerjaans. Ja.
Hij moet erop krabbelen. Verdonkerjaans, mooi hoor.
Mooi toch?
Ja, zeker. En de man met het slechte actieve geheugen, die zit er helemaal goed, hè? Toch?
Fantastisch.
Die staat er weer.
Welke van de 150 bedoel je?
Ja,
nee, maar de VVD staat bij ons is gestegen deze maand naar 39 zetels. Gewoon back in business. Kiezers van de VVD hebben vertrouwen in hem. Hij zit vooraan bij de formatie. En zijn twee belangrijkste partners, D66 en CDA, ja, die zitten in de.
Want die CDA-kiezers die weggaan, die gaan ook naar Rutte of niet?
Een deel gaat naar Rutte en een ander deel gaat naar de BBB. Dus
BBB. Ja,
ja, Caroline. Ja, die is goed hoor. Die was hier laatst. Die was leuk hoor. Caroline.
Leuk mens. Ja.
Ja, dat vinden veel kiezers ook.
Het gaat er snel, jongens. Hey. We zijn alweer klaar.
Nou, jammer, we zijn nooit klaar, zou ik zeggen.
Nee, dat is waar. Het is nooit af. Nee. Hè? En opeens is het afgelopen. Maar dat is nog heel lang weg, hoop ik. Jongens, bedankt.
Oké,
okay. Later.
Vrijdag 2 juli, we zitten prachtig hier in het Pulitzer Hotel aan de Binnenplaats. Prachtige omgeving. Mocht je ooit een keer langs willen gaan, moet je dat zeker doen. Harm Edens doet dat vaker. Dat doe je dan zeker vaak met die andere Harm, neem ik.
Ja, zeker. En dan zit je hier alles samen. Op, dus nu. Ja. Kijk nou.
Het is een puinhoop geworden. Ja. Het is echt een puinhoop geworden.
Jij doet keurig je thee erin en ik gooi mijn glas om.
Ja, en ik had de constructie daar. Kreeg een party ik van. Willy Wort hadden ze daarin gezet. In redelijkheid omgezette angst leverde hem altijd een perfect argument op om zich afzijdig te houden. Dat was jouw vader, hè? Die had altijd een goed argument om het niet te doen. Mm-hmm. Heb jij dat van hem overgenomen of heb jij juist het tegenovergestelde voor jezelf gecreëerd?
Nee, altijd. Maar wat ik ook ging doen, ik ging Nederlands studeren in plaats van tandheelkunde of rechten. Dat was al niet goed.
Nee.
Toen ging ik geen leraar worden, maar bij de radio werken. En zei hij, ja, je kan beter leraar worden. Toen ging ik van de radio naar de televisie. Zei hij, ik kan beter bij de radio blijven. Het was altijd gewoon, doe maar niet, doe maar terug, niet veranderen. Blijf zitten, voel je niet.
Ja. Ja. En als Al Gore in een ruimte komt, waar hij net voor gesproken heeft, en jij moet die ruimte uit, blijf je ook gewoon staan, hè?
Ja, maar het was heel gek. Clear the room! En ik was gewoon aan het werk. Ja. En dacht, nou, dacht het niet. Nee.
En uiteindelijk stond je met hem op de foto, toen hij erachter kwam dat jij van de tv was.
Ja, maar toen heb ik wel mijn hand erbovenop gelegd ook. Ja. Ik heb de meest kwallerige foto of all times met Al Gore. Daar ben ik heel trots op.
Een dikke, grote, zwetende man.
Ja.
Ja. Oké.
Okay. Zou jij de ruimte uitgaan? Nee, toch?
Nee, tuurlijk niet.
Nee.
Nee, ik heb zo'n verhaal met Platini meegemaakt.
Zie je?
Dat kan ik helaas hier niet vertellen, maar misschien een andere keer. Duncan Stutterheim, goed dat je er bent.
Ja. Hallo.
Hoe gaat het met je?
Ja, goed. Heel blij. Ja, want iedereen vrolijk. Het loopt door de stad. Mm. En alle mondkapjes af. En
dat heb je gemist.
Ja. Nou, echt. Ik merkte nu pas wat een dom ding dat was. Echt irritant, vervelend.
Ja, joh.
Kapje.
Ha. Ik zit nooit in de tram. Vandaag wel op weg hier naartoe. Nou, je stikt bijna in zo'n ding.
Nee, maar dat is gewoon, ik weet niet. Je voelt dat het.
Maar alles het weer open gaat. En bij jou gaat ook weer alles open.
Ja,
toch?
Alles,
je hebt heel veel afgestoten, toch?
Nou, nog niet. Maar ik realiseerde me inderdaad wel tijdens corona. Jee, dat heb ik weer allemaal op mijn hals gehaald.
Ja.
Ik dacht, 7 jaar geleden verkoop ik het bedrijf. 5 jaar geleden gestopt met feesten geven. Mm-hmm. En toch weer wat belangen verzameld. En 1, 2 en 4. En toen, tijdens de crisis, waren het er eens 14. En toen dacht ik, oh man.
Ja, ik moet je altijd introduceren, hè? Dat vergeet ik. Is het wel eens opgevallen in mijn programma?
Ja, ik vind het wel lekker ook, dat je
nooit iemand introduceren, dat ik opeens zomaar begin te praten.
Ja, maar nu denk ik,
jij bent Duncan Stutterheim.
Je zou het zijn. Maar
Nee, wat gek is, omdat mensen zo vaak hier zijn geweest, dat je al lang niet meer denkt, oh, ik moet ze nog introduceren. Ondernemer Duncan Stutterheim, op vele gebieden actief natuurlijk. Westergasfabriek, de Adentoren, noem het allemaal maar. Goed dat je er bent.
Ja.
Nee, maar goed, 14 verschillende dingen is ook best veel, toch?
Ja, waarvan wel de helft in één portfolio zat. Van één, wel allemaal, daar kwam ik ook achter, evenement gerelateerd. Dus of het nou de Westergas was, waren allemaal horeca en zalen en verhuur. De Toren, toerist, eten, uitgaan, clubben. Dan een bedrijf in belangen in de evenementensector. Ja, dan heb je geen uitzendbureau. En,
nee.
Maar wonder bij wonder hebben die nog wel het kunnen turnen en wat kunnen doen voor de al die teststraten en moesten de mensen leveren.
Ik had een draaiboek waar ik niet vaak in kijk, maar dan zag ik net dat de schade was opgelopen tot 11,5 miljoen euro.
In totaal, alle dingen en alle mensen en alle.
Dan heb je ook een grote onderneming, lees ik dan wel. Maar tegelijkertijd, dat is echt veel geld.
Ja, als je alles bij elkaar optelt, dat het allemaal gemist. Ja.
Ja.
Maar ik ben gelukkig niet ook in mijn eentje allemaal eigenaar ervan. Dus het was ook
Maar we hoeven ons geen zorgen om te maken, want je komt vrolijk binnen. Hè?
Nou ja, en ik mag ook wel de overheid even bedanken voor de nauw in de TVO. Hebben. Jazeker. Ja. Zonder dat waren we denk ik binnen 3 maanden.
Maar ga je dan door met de Westergasfabriek en de Ademtoren en de rest gaat een beetje op de achtergrond dan? Of?
Ja, en ik ben nog commissaris bij mijn oude bedrijf.
Oké, okay. En verder tijd?
Ja, nou tijd. Ik merk dat het best wel druk is. Ik merk ook. Nou, daarvoor ben ik hier ook. Hè. Vandaag 5 jaar de Toren.
Ja.
Ik geef jou het eerste exemplaar. Als je
meen je dat nou? Wat fantastisch.
Ik heb het net opgehaald. Ik moest helemaal rennen.
Het gebeurt ook live nu.
Ja, echt.
Je zit er gewoon bij.
Ik heb net gehaald aan
de Toren. Je zit erbij, hè?
Eigenlijk is de presentatie nu. Dus jij bent eerder dan de presentatie.
Nou ja.
Dat is leuk,
fantastisch. Ja. Hello. I'm Adam.
Ja, dat is een beetje het woordspeling. Ja.
Nee, en ik moet, dat heb ik nog nooit tegen je gezegd, Duncan. Maar toen die oorspronkelijke toren half gesloopt werd, toen was ik echt zwaar chagrijnig, want daar was ik toch erg aan gehecht. Maar er is weer iets moois voor in de plaats gekomen. Dus heb je goed gedaan.
Ja, en we, ja, ik weet niet, het voelt toch... daar kom je ook achter. Zelfs in crisistijd hebben we toch echt hard eraan moeten werken. Dingen doen, online, evenementen. En nu kom je er ook achter hoeveel werk het eigenlijk is. Bouw is gewoon net een mens. Hij wordt één, hij wordt vijf. Ja,
het slijt, maar... het ademt, noem maar
ja,
het op.
Er zitten inmiddels meer dan 50 creatieve bedrijven in, toch? Begrijp ik
ja,
ook.
Heel veel.
Ongelooflijk als je dat voor elkaar weet te krijgen. Ja, het je hebt het niet lastig gehad in die periode ook van alles
ja,
wat er
enorm. Ons dek boven, toeristendek. Gewoon nul, leeg, stil. Ja. Alle restaurants, leeg. De loft, die mooie ruimte, die hoge ramen, leeg. Ja. Het was echt, ja, ik daarom voelde nu ook een soort... Ik weet niet, er komt wel veel naar boven nog. Ik denk dat deze vakantie een hele een aparte vakantie gaat worden. Dat je voelt nu dat, ja... Dat het open gaat. En het doet wel wat.
Ja, natuurlijk.
Maar je hebt je altijd moet je ook even bezien houden en nu kun je het loslaten, bedoel je?
Een beetje, hè? Voelt het een beetje. Ja.
Dat levert emotie op.
Ja, best wel. Ik merk het echt vandaag. Ik zat er stad.
Ik voel het nu aan
ja,
je.
Nou ja, ja, dat is omdat ik ook. Ja. Je hebt gewoon anderhalf jaar niet. Ook niet in de modus kunnen zitten. Omdat je altijd maar weer bezig was met. Ook in de toren van de 140 mensen, 70 ontslagen. Bij INT ging de helft eruit. Bij het andere bureau bijna failliet. En dat zo ging het dus maar door. Hè. Zo ging je van. Van een klein brandje naar een groot brandje. Oh, geblust. Oh, we redden het. De nauw 2 komt. En zo ging het maar door.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk, je bent wat ouder geworden, dat worden we gelukkig allemaal. Maar je hebt natuurlijk in je leven heel veel hoogtepunten, maar ook de nodige dieptepunten meegemaakt, ook persoonlijk enzovoort. Kun je er dan op een gegeven moment op deze leeftijd beter mee omgaan? Merk je dat bij jezelf?
Ja. Ja, ik merk wel dat ik thuis is. En ik was net aan het verhuizen dit jaar. Dus dat was ook niet dinderend getimed.
Nou,
dus ik woon nu sinds vier weken... Nou ja, nu wel. Ik woon hier nu echt 200 meter vandaan. We zijn van een andere gracht verhuisd. En naar een ander huis. En dat, ja, het voelt nu wel, ik hoop, ja, een soort nieuw moment. Een nieuw huis. En de ervaring van al die evenementen nam me wel mee door de crisis. Met die evenementen hebben we zoveel meegemaakt dat je me ook niet zomaar gek maakt.
Nee.
Maar ik moet zeggen, de eerste 3 maanden van de crisis, ja, dat alles dicht was, toen die had niemand meegemaakt.
Nee.
En we hadden ook nooit zo'n steun gehad van de overheid als we nu. Dus dat was een angstige tijd. Maar toen we eenmaal nu het licht weer zien en toen de steun doorkwam en dat je ziet dat je het overleeft, dan ben je blij.
Heb jij er last van gehad eigenlijk?
Nou, qua werk helemaal. Dit was echt mijn drukste jaar ooit. Dus ik dacht, laat ik een boek schrijven omdat het dicht gaat. Een dag later ging alles door en nog meer. Mm. Dus het was echt verschrikkelijk. Ik heb echt enorme series webinars en noem maar op over duurzaamheid de eter in geslingerd. Maar ik werd wel echt steeds eerder wakker en zo ook. Had jij dat niet? Dat je dacht, wat er gebeurd is met de wereld.
Ik had een show, dus ik moest gewoon.
Ja, jij was natuurlijk ook onchristelijk vroeg wakker. Maar ik zat echt om 5:30 aan mijn ontbijttafel zo af en toe. Ik dacht van, nou, laat ik maar weer eens aan het werk gaan. Er moet iets gebeuren, mensen. Het is een hele rare spanning in de wereld.
Maar jij kon natuurlijk niet zoveel doen, denk ik, toch, in die periode? Met alles wat je hebt.
Of... Ja, dat was het gekke. Van 140 naar 70 zijn het er nog steeds 70.
Ja.
Ja. Je zegt niet de hele dag, doe maar niks. Het was, bij de beste gast was het team die al die klussen die stonden, die wilden weer verplaatsen. Ah, het gaat open. Ging weer dicht. Ik wil weer verplaatsen. We gaan open. Restaurants, boekingen. Oh, gaan we verbouwen.
Ja.
En bij IDT was het helemaal stress. Want er ging geen één evenement door. Nou was ik daar niet meer in de dagelijkse leiding. Nee, het is geen dag dat je dacht, het is een saaie dag geweest.
Nee, maar het is een mijlpaal, 5 jaar.
Ja, is best wel.
Ademtoren, ja. En is het dan ook iets om af te sluiten? Of wil je juist nog veel groter, veel meer, veel heftiger nog?
Nee, dit is het eerste project. Ik ben nu 30 jaar ondernemer.
Ja.
En dit is het eerste project waar ik me echt hard aan gecommit heb tot mijn eind.
Echt waar?
Ja.
Dat ik kan nog een hele tijd zijn, denk ik.
Ik hoop het. Ik hoop
klinkt
het
wel dramatisch.
Nee, ik hoop het gewoon.
Tot mijn eind.
80 jaar.
En dan word
ik hoop het. Ik hoop het. Nee, maar het gaat.
En dan wordt je urn naar beneden gegooid, het ei en of zo.
Over de toren van de schommel.
Klinkt
zo.
Ja, die schommel zo. En ik laat hem dan los, ja.
Oh, dat is mooi, ja. Zo.
Ja. Nou, ik heb een stukje al aan mijn kinderen overgedragen. Dat bedoel ik eigenlijk.
Ja, ja.
Dat het een stukje familiebedrijf wordt.
Mooi.
En dat heb ik bij alle andere dingen nooit gehad.
Maar waar droom je van? Want dat vind ik wel een goede vraag van Wilfred. Van niet per se groter en meer, maar...
Maar het is allemaal zo groots geweest, zo bedoel ik. Je hebt zoveel grote dingen gedaan.
Ja, ik kan er niet nog een toren opbouwen. De Westergas was natuurlijk al een enorme, bijzondere aanwinst.
Ja.
En,
maar is het een keer genoeg? Of,
ja.
Of nou,
ja,
kan je op een gegeven moment, je zegt nu ik ben verhuisd. Een stukje aan de kinderen, je voelt een bepaald soort rust omdat je ouder wordt. Ja. Of zit er nog steeds iets in dat brand en dat moet bevredigd worden?
Het wordt niet bevredigd met een derde project. Of met een laag erop. Of met nog een grote feest. Dat niet. Maar het wordt wel bevredigd dat ik vandaag al blij ben dat ik zie dat er iets open gaat. Dus kennelijk kan ik dan wel genieten van het kleine.
Ja, ja.
Is dat nou ook de belangrijkste les? Die je dan?
Nou, voor mij, ik word dit jaar 50. Is dat een soort moment of zo? Hè, dat je dan,
5-0, ja.
5-0 word ik in september.
Ja, ik word 6-0 volgende week.
Ongeveer, ja? Ik heb best wel een moment, toch weer.
Ja, ik was van plan er gewoon aan voorbij te chasen. Maar, ja?
Je hebt een boek geschreven, daar kom je niet van mij heen natuurlijk. Want...
Ja, maar dat had ik met 6-0 te maken.
Nee, dat is wel precies in de periode dat die uitkomt nu. Dat
eruit zit. Ik ga zo nu, nou, wat nog leuker. Mijn dochter is geslaagd voor de HAVO net. Een paar uur geleden.
Fantastisch, mag
we gaan lekker eten in Toscanini zo hier in Amsterdam.
Ja.
En van dat soort momenten kan
het leven vieren.
Ja, daar kan ik heel erg van genieten.
Ja. En dat is dit ook een onderdeel van het boek, wat nu ook uitgekomen is na 5 jaar de toren.
Ja, alsjeblieft.
Ja, ik ben heel dankbaar voor. Dankjewel, Duncan.
Ja, is mooi boek.
Ja. Leuk. Ik ben zo benieuwd waar je nog mee gaat komen, want volgens mij ben je nog lang niet klaar.
Nee, nou, als ik het kom, je ziet het toch gewoon in die ogen twinkelen. Ja, ja, ja. Misschien wel een hele serie kleine dingen.
Ik kom hier voor dit en ik ben vooral blij dat we allemaal weer open gaan. En ik hoop dat we ook open blijven. En,
dan zeg je wat, ja.
Het laatste is inderdaad nog wel...
En ik hoop ook, als ik hier mag toch zeggen als platform... dat we ook, als we wel weer in die ellende gaan... dat we durven om te denken... dan wil ik echt dat jonge mensen uit kunnen blijven gaan. Ik hoop dat we niet meer hoeven te testen. En zelfs ik zou me opofferen. Dan ga ik wel niet meer uit of ga ik niet meer naar clubs. Maar ik zou niet meer willen zien dat mijn dochters...
opgesloten zijn.
Nee, ze hebben anderhalf jaar echt hun best gedaan.
Ja.
Ik vind dat als het wat zwaarder wordt hierna... dat wij er maar wat rustiger aan moeten doen.
Wij oude lullen sluiten ons daarbij aan.
Ja, doen we gewoon.
Ja.
Ja.
Maar voor ons is het voorbij.
Ja, wij oude mannen, het is klaar. Ja. Het is op.
Wij gaan liggen op die schommel en dan wie het verste komt.
We gaan wandelen. Ja. Ja. Goed dat je er was, Duncan.
Dankjewel.
Tot snel weer.
Graag gedaan.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Wij willen niet een kabinet van meer partijen dan nodig is voor die meerderheid.
Dansen met Jansen.
Ja, de tv-wereld staat op zijn kop.
En die regenboogkleuren, dat is gewoon op een knopje duwen of gewoon even in uw handen klappen.
Wilfred Gené.
Er staat er hard mee, dus hij schreef een boek in de lockdown over zijn jeugd. En nog zometeen Debbie Gerritsen, Marja Minnesma en Maarten Koolsloot. Collega, dat zei je net tegen mij. Ja, ook bij RTL. Maar je bent ook bij BNR een collega, toch, van mij?
Ja, maar bij SBS nu ook.
Dubbel collega. Wat vind je van deze geweldige megafusie?
Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
Ja.
Het is een afslankingsoperatie, denk ik.
Maar je gaat toch bij de NPO, dit was het nieuws weer doen?
Zeker.
Dat doe je ook nog erbij, dat mag allemaal.
Dat mag allemaal.
Dus dan werk je straks voor SBS6, RTL en de NPO.
Ja. En BNR.
Ongelooflijk.
Gewoon bij 5 omroepen net onder de balken en de norm, dus het...
Dan gaat het hard.
Zit goed.
Ja, maar dan werk je met zo'n los contract dan of zo?
Gewoon zit het weer.
Oh, dat doe je dan wel goed eigenlijk.
Ja, dit is gewoon zo ontstaan.
Ja. Is het nu klaar, dit? Is het nu opgelost, nu je het boek hebt geschreven? Nu
het heeft een plek. Dat is wel goed. Je kan er naar kijken, je kan het opslaan. Je kan als je oud bent dingen teruglezen. Dus ja.
Volkomen onnatuurlijk gedrag. Je zei, je moet het boek lezen om het helemaal te begrijpen. Maar tegelijkertijd hebben we al een aantal anekdotes doorgenomen... waaruit toch blijkt dat het, jij vindt dat volkomen onnatuurlijk gedrag.
Nou ja, en zij van mij. Ja. Het is ook nog de afbetaling van een heel leuk verhaal... op het eiland Mull in Schotland... waar een stiff upper lip mevrouw uiteindelijk iets zegt... met totally unnatural behavior. Dus,
ja. Ik las op een gegeven moment een anekdote dat jij in een natuurkundeklas zat... en een natuurkundepracticum deed. En je ging er eigenlijk vanuit dat je een heel slecht cijfer zou hebben... maar je had het beste cijfer van de klas.
Ja.
En toen zei je er later ook nog bij... dit bleek het beste klasje van Nederland te zijn.
Mm.
Toen zat ik me af te vragen, waarom schreef je dat op?
Nou, omdat het voor mij zo... Ik was dat het sleutelfiguurtje tussen 3 briljante jongens... en 2 leerlingen die er eigenlijk niet zo heel veel van begrepen. Maar die 3 briljante jongens, daar heb ik nooit meer iets van gehoord.
Nee.
Dat is echt heel gek. Dus die hadden voor alles een 10, inclusief gym en tekenen en bizar.
En... Ik kwam er meer op, want ik heb ook de biografie van Gordon natuurlijk gelezen. En dan vertelde hij dat hij heel enorm zwaar geschapen was. Dan vertelde hij in het boek...
Oh, dat ben ik vergeten op te schrijven, dat is wel jammer.
Dan weer vertelde hij in het boek dat een heleboel mensen hem als een intellectueel zagen. Dat iedereen hem zo verschrikkelijk slim vond. En de hele tijd dacht ik, als ik dat soort dingen las... waar moeten wij dit lezen? Ja, waarom, nee. waarom meld je dit? Wat is hier? Wat wil je eigenlijk aan jezelf zeggen op dat moment?
Ja, dat weet ik ook niet.
Dus toen dacht ik dat bij dat klasje kreeg je dat ook een klein beetje.
Dat, nee, dat is heel anders bedoeld. Dat was dat je denkt, wat sta ik hier in godsnaam te doen? En bij eerdere practica keek ik wel eens een beetje links en rechts van hoe doen zij het?
Ja.
Een beetje in de slipstream mee manoeuvreren. En nu stond iedereen naar mij te kijken. Dat was echt verschrikkelijk enge situatie. Dus ik ging naar huis en dacht, nou, dit is echt helemaal niks.
Ja.
En toen bleek ik per ongeluk de hoogste cijfer van iedereen
9,3.
Te hebben. 9,3. Ja, dat is nooit gebeurd.
Nee.
Dus, nou ja, dan thuis ook weer niet van jeetje wat goed. Weet je, alleen maar, oh, nou, dus dat was echt...
Ik probeer het op mezelf toe te passen, want daar komt het blijkbaar door. Als ik het over mezelf zou zeggen, ik zou er een beetje ongemakkelijk door worden. Werd je niet ongemakkelijk om zoveel over jezelf te vertellen en te schrijven?
Dat heeft een zekere sociale incontinentie in zich, dat is waar. Maar als je weet waarom je het opschrijft, valt het wel mee. En ik probeer het ook allemaal eerlijk op te schrijven en ook kwetsbaar en ook humoristisch. Dus
nee, kijk, wij allemaal in dit vak hebben last van een vorm van narcisme, misschien ook egocentrisme, een enorme hang naar bevestiging enzovoort.
Ja, ja.
En tegelijkertijd merk ik aan mezelf, als ik dingen over mezelf zou gaan vertellen, dat ik dat heel... Ik word heel erg...
Heb ik ook echt 59 jaar niet gedaan.
Nee.
En toen dacht ik ineens van, ja, als je altijd maar bekeken wordt als die jongen met die eeuwige glimlach, waar altijd alles goed gaat. Nou ja, je kent het een beetje. Mm. En bij jou gaat ook altijd alles van een leien dakje.
Afgelopen jaar. En dat was ik
een beetje,
rust.
Was ik een beetje klaar mee. Ik dacht van, nou, er zit een enorme tegenkant aan mij die niemand kent. En ik vind het nu wel tijd om dat eens op te schrijven.
Welke kant heb je dan van jezelf laten zien waarvan jij het gevoel had dat hij er niet bekend was?
Nou, dat ik voor heel veel dingen echt moeten knokken om er te komen, om ergens wel bij te horen, om wel samen te kunnen werken, om wel te kunnen genieten van het leven en zo. Dat was er helemaal niet.
Nee. Maar je wilt eigenlijk wel ook zeggen in dit verhaal dat mijn jeugd was best wel heftig. Dat is wat je steeds zegt. Ik werd door incompetente mensen die onnatuurlijk gedrag vertoonden opgevoed.
Mm-hmm.
En probeer daar maar eens aan te ontworstelen. Is dat ook een soort les voor mensen, jongere mensen ook? Omdat dan...
Nou, weet je, Wilfred, vorig jaar in juni, denk ik, stond er een lang interview met mij in het AD. Mm. En daar werd een klein beetje naar dat boek verwezen.
Dat
vond
ik ook gelezen.
Dat vond ik helemaal niet prettig. Nee. Want dat boek is nog helemaal niet. Misschien lukt het wel helemaal niet, dus doe dat nou niet. En op basis daarvan kwamen mensen echt op straat al aan mij toe. Harm, ik moet je even iets zeggen. Ik had ook van die ouders af. Er is enorm veel geworstel in gezinnen. Tussen,
alleen maar.
Nou ja,
ieder gezin worstelt
en,
toch
wel. Jawel, maar daar heeft nooit iemand het over. Want het zei Griet op den Beek ooit bij Matthijs aan tafel. Hmm? Kinderen houden onvoorwaardelijk van hun ouders. En andersom hoeft dat niet per se het geval te zijn. Terwijl het wordt altijd andersom verteld. Ouders houden enorm van hun kinderen. En die kinderen die zijn altijd ondankbaar. Of die, weet je, en dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dus dit helpt, denk ik, heel veel mensen in het lezen.
Want jij hield onvoorwaardelijk van je vader?
Nou, er zat een onlosmakelijke band genetisch. Dus ik had ook kunnen zeggen op mijn 23e... weet je, dit wordt niks, laat ik maar stoppen.
Ja.
Je kan ze niet wegdoen. Dus,
En dat gesprek, wat je eigenlijk niet meer had, het was zonder woorden toen hij stierf, toen hij zo ziek werd en toen hij heel snel gestorven is, 36 uur.
Ja.
Dat voelde nog het beste. Eigenlijk zonder woorden met iemand afscheid
nemen. Ja, dat is heel gek om dat hier nu in een hotel aan tafel te vertellen.
Waar een aantal mensen lekkere wijntjes zitten te drinken.
Die luisteren gewoon mee. Maar
dan, je bent er even niet, oké? Okay? Doe het even samen.
Ja, dat is echt wel. Dat was een heel bijzonder moment. Omdat je dan iemand die je eigenlijk normaal nooit echt lang aankeek, of die je nooit aanraakte ook. Ik kreeg wel eens een hand van hem, maar dat was maximaal haalbaar. Die heb ik ongeveer 36 uur lang lopen vasthouden, omdat hij heel angstig werd. En hij trok zijn infusie eruit en zijn zuurstofmasker af.
Hij was zijn controle kwijt. Ook
ja, dat letterlijk. Maar hij kreeg ook allemaal delieren. En het was een behoorlijk heftig toestand. En dan moet je iemand permanent vasthouden die je nooit aanraakt. En die kijk je aan toen hij nog keek. En dan kijken twee lichtblauwe ogen die ook wel op mijn ogen leken. Je langdurig aan met een soort angst van hoe kom ik hier uit? En ik zei op een gegeven moment, je moet nu echt heel rustig gaan liggen. Dat is het beste voor je. En dat deed hij ook, weet je. Dus dat is ongeveer het eerste in mijn leven dat ik tegen mijn vader zei wat hij ook daadwerkelijk deed. Nou, dat was rijkelijk laat.
Ja, en, maar wel fijn.
Ja, het was wel een mooi moment. Ja, zeker.
Maar kon je zien wat hij zei tegen je?
Nee, alleen maar dat het wel oké was of zo. Zo'n soort van, nou ja, er was iets van een band.
En ook begrip, denk je?
Dat weet ik niet, nee.
Had je dat nog willen horen eigenlijk?
Nou, op dat moment niet meer. Nee. Maar ik had wel een meisje bij de tennisclub die zei, nooit contact met mijn vader gehad. En 2 weken op zijn ziekbed gezeten. We hebben hele goede gesprekken gevoerd. Dus in je achterhoofd zit altijd een soort luikje van, je weet niet hoe het ontwikkelt. Nou, toen wist je hoe het ontwikkelde. Dus,
Ik kon in allerlei interviews je afvragen wat de rest van de familie van het boek vindt.
Ja.
In die interview zeg je steeds, ik weet het niet. Want ik heb nog niks van
dat gaan we binnenkort merken.
Je hebt nog steeds niks gehoord?
Nee, mijn zus heeft het nu uit. Dus.
Oké. Okay. Maar die was een 3-eenheid met je vader en moeder. Dus.
Ja. Nou,
je zal zich misschien beledigd kunnen voelen dat jij dat zo had.
Misschien ook wel een opening om eens wat dieper in gesprek te raken.
Ja, zou wel fijn zijn, lijkt me.
Ik lijk me mooi.
Ja.
Ja.
Ja. Maar nogmaals, je hebt prachtig opgeschreven.
Vond je het mooi?
Ik vond het heel herkenbaar. En tegelijkertijd, wat ik je zo straks zei, so what, omdat zoveel mensen het hebben. Tegelijkertijd, ik begreep het ook wel weer. Door de herkenning, ja. Weet je wel, maar ik word ongemakkelijk door.
Nee, maar je moet het echt helemaal lezen, want dan is de so what echt wel weg.
Ja?
Het was wel een buitencategorie zuurstofloze omgeving, ja.
Ga ik dat doen?
Doe dat.
Nou, zo weer verder trouwens, hoor, dat je het weet, hè. We zijn nog niet klaar.
Ik blijf nog even.
Vrijdag 2 juli. We zitten in de prachtige tuin van het Pulitzer Hotel. Samen met Harm Edens en inmiddels ook aangeschoten Debbie Gerritsen. Die er op de foto die we hadden gekregen net iets anders uitziet. Maar naturel, jij zei het al, Harm. Ja. Die mensen altijd nog beter.
Veel beter.
Ja.
Gelukkig maar. Ja. Stel dat andersom was.
En ze maakt een hele gelukkige indruk, wat best gek is in deze periode.
Nou ja, god ja.
Het is wat het is.
Het is wat het is.
Ja.
Ja.
Ja, maar ja, 50 jaar FIFA zo meteen poem weg.
Nee, dat is verschrikkelijk. Dat klopt.
Ja, toch?
Ja, nee, dat is...
Ik wist niet wat ik hoorde.
Nee, wat dacht je?
Ja, raar, want ik wist wel 10 andere titels die wel eerder hadden gemogen of zo. Maar ja.
Ik hoopte nog even dat het de voetbalbond was, maar dat bleek niet zo te zijn. Het bleek het mat te zijn, weet je wel.
Dat was goed geweest.
Ja, dat was heel goed geweest. Ik FIFA stopte mee, eindelijk. Ja. Tijd, maar nee hoor.
Nee. Nee, het is echt ontzettend jammer. Ja, het is vreselijk, vind ik ook. Ik heb, ik deel die mening.
Maar waarom eigenlijk?
Nou ja, wat denk je zelf?
Waarom dat ik het jammer vind?
Nee, maar waarom stopt het eigenlijk? Want je kunt zeggen, oké, het gaat
ooit
niet goed.
150.000 mensen die abonnee waren, toch? Ja, 150.000 mensen.
Ja, daar zit precies, daar is het antwoord op je vraag.
Maar dat was niet meer om te draaien, op een manier.
Nou ja, goed, misschien wel als je... Ja, dat, nou, nee, ik denk het niet. Kijk, ik denk dat mijn doelgroep, dus de millennial vrouw, die rent niet meer naar de kiosk om een boekje te kopen. En daar zit natuurlijk gewoon het probleem. Het verdienmodel zit nog steeds wel in print. En voor heel veel andere titels met een wat andere doelgroep, en wat trouwere doelgroep. De kranten bijvoorbeeld hebben ook een hele andere lezer. Dus ja, die hebben het even wat makkelijker. En daarbij heeft corona natuurlijk ook niet geholpen.
Nee, alhoewel, aan de kant, je kunt zeggen, je zit thuis, je wil wat lezen.
Dan wil je toch echt een FIFA.
Ja,
maar goed, er waren ook heel veel verkooppunten dicht. Dus we hebben de afgelopen tijd best
wel...
Dus word je abonnee, ja.
Die lekker opgestuurd.
Ja, dat hebben ze niet gedaan.
Voor de brievenbus,
nee. Nee, dus ja, blame them, ja, zou ik zeggen. Ja. Nee, dus dat is het verhaal. En ontzettend jammer.
Maar een online platform verdwijnt ook, begrijp ik, erbij, toch? Ja. Waarom is dat dan?
Nou, dat is wel echt de keuze van de uitgever geweest om...
Wat een sukkel.
Om te kiezen.
Wat een sukkel, dat ziet jou denken. Je zegt het niet, ik moet het voor je zeggen, toch? Ja,
nou ja,
je denkt het ook, hè?
Ja.
Debbie? Ja, hè?
Nee, ik denk, het is niet mijn, uitgeverij, hè? Het is niet mijn geld. Dus
Nee. Maar het zou toch inderdaad, vanuit een platform kan je toch iets prachtigs opbouwen?
Ja, maar goed, daar moet je ook wel even goed in investeren. Want laten we wel wezen, er is geen enkel platform nog in Nederland, of nou niet eens Nederland, in het buitenland ook niet, voor jonge vrouwen waar gewoon goed geld op verdiend wordt online.
Nog niet?
Nee.
Nog niet?
Nee, nog niet.
Dus moet je gaan.
Dus daar gaan we.
Ja.
Dus ja, ik kom hier eigenlijk om...
Doe je wel. Dat kunnen we alsnog doen.
Ja.
Toch?
Ja.
Het merk is nog steeds bekend en sterk.
Ja, we kunnen het doen.
Als je het nu laat lopen, is het te laat.
Ja.
Kijk, Voetbal International zie je ook. Die oplagen zijn ook enorm ingestort. Ja. Die proberen nu online zich ook allemaal te ontwikkelen en te manifesteren.
Maar hoe gaat dat? Want dat is natuurlijk wel veel meer een niche. Hè. Dus dat is anders. En
is dat een niche? Voetbal International? Vind je
niet?
En elke man houdt van voetbal. Naam.
Ja, maar goed.
Dat is zo jammer. Ik hou ook
van voetbal.
Ik word alleen nooit uitgenodigd in dat luizige programma van je. Maar,
ik ook niet.
Vanavond net even niet, maar dol op voetbal.
Ja, ik ook. Word ook nooit uitgenodigd. Nooit.
Nou ja, we hebben de komende weken heel veel rustdagen. Ik ga eens even kijken of we nog een paar plaatsjes
zien.
Ja, ik vind het hartstikke leuk.
Sta nu te trappelen.
Maar jij zegt dat is niche. Voor de jonge millennials.
Ze noemen dat natuurlijk wel special interest. Dus voetbal of sportvissen.
Toch de jonge vrouw. Dan kan je toch...
De jonge vrouw, maar goed.
Loopzuiver op targeten met date. Met allerlei andere dingen.
Nee, want er zijn natuurlijk wel heel veel verschillende soorten jonge vrouwen. Laten we wel wezen. Misschien is niet één.
Maar die prop je als
voor mij wel. Maar ja, dus Deb, ik snap wat je bedoelt. Ja. Die prop je dan
leuk en niet leuk
op platform.
Ja, precies.
Ja. Oh, doe je het zo. Ja.
Sorry, wat was vraag.
Nee, die kun je toch allemaal bedienen met zo'n platform?
Ja, maar daar ook geld op mee verdienen. Tuurlijk kan je we kunnen er allemaal mooie dingen voor schrijven. Maar ze moeten er ook voor gaan betalen. Want het is natuurlijk niet gratis.
Als er gewoon hoogwaardige informatie opkomt. Inderdaad, huizenjacht. En FIFA heeft altijd de eerste aanbieding.
Ja. Nou, maar goed, het is nog niemand gelukt. Dus, nee. Ik begrijp wel, om terug te komen op de vraag. Ja, het is echt intens jammer. En ik denk dat er echt een legacy verloren gaat. Dat vind ik echt ongelooflijk jammer.
Ja.
Want FIFA heeft echt onwijs veel betekend voor vrouwen, jonge vrouwen, 50 jaar geleden. En ook nog
anybody,
steeds nu.
Hè?
Anybody.
Voor iedereen eigenlijk.
Ja.
Maar is dat waar? Kan ik nu mooi even checken.
Ja.
Dat er ooit bij de 30-jarig bestaan of zo, hadden jullie een gouden vibrator als cadeau. En toen hoorde ik het verhaal dat die door de hele redactie eerst is getest.
Nou, en dat dan, zeg je
maar niet dezelfde, toch?
Nee, gewoon iedereen kreeg zo'n ding mee naar huis. Kijk even of je het doet. Ja, ja. En dat iedereen maandag op de zaak kwam en zei van, is bij jou de coating er ook afgegaan? Dus
wat is dit?
Ja, dat is echt, ja, dat
nee, dit verhaal ken je niet.
Nee, dat ken ik
echt niet. Moet je toch even checken.
Nee, toen was ik het ook nog niet.
Nee, maar zie je, dus
maar die gouden vibrator, dat weet ik niet hoor. Wel een vibrator, dat is inderdaad waar. We hebben als eerste als abonnee-cadeau een vibrator meegestuurd.
Die is getest door de redactie.
Dat is niet getest door de redactie, nee.
Niet bij jou weten?
Niet bij mij weten, nee.
Okay. Dus ik weet dat Harm over het algemeen goed ingevoerd is. Dus ik zou...
Dit is ook typisch iets wat een man zou hebben bedacht, deze
nou,
verhaal.
Die kan je weer in je zak steken. Dat is ook weer een hele slechte grap. Nee, dat was niet zo bedoeld allemaal.
Ja.
Debbie, wat nu verder? Hoe nu verder?
Ja, ik dacht, misschien hebben jullie nog werk voor me.
Nou ja, analist hoor ik net.
Voetbalanalist. Ja, zou ik heel leuk vinden.
Andere print, ziet er ook niet zo rooskleurig uit. Nee. Andere vormen van print, toch, op dit moment?
Nee.
Andere bladen gaan ook verdwijnen. Steeds meer bladen.
Ja,
Glamour,
zeker.
Zeg ik nu ook.
Glamour en Vogue, Nederlands Vogue. Nu moet ik wel zeggen dat soort titels zijn natuurlijk licentiebladen. En die komen 8 keer per jaar uit. Die komen wekelijks uit. Dus voor mij is dat wel, een weekblad maken is echt een andere tak van sport dan een licentietitel waar je ook gewoon enorm veel moet betalen aan Amerika om hier te mogen publiceren.
Okay. Mm-hmm.
Ja. Dus die moet dat afkopen. Wat ik hierna ga doen, weet ik nog niet eigenlijk.
Wat kun jij? Wat kun je nog meer?
Ongelooflijk veel.
Ja, vertel eens. Ik ben benieuwd nu.
Ik kan radio maken, ik kan tv maken, ik kan tijdschriften maken.
Jansma zei ooit tegen mij.
Ik kan heel goed koffie zetten.
Mensen met talent krijgen altijd weer werk.
Ja, is ook zo.
Ja.
Nou ja.
Twijfel je er 1 seconde aan?
Nee.
Nee, precies, zie je.
Nee hoor.
Is het laatste nummer er al?
Nee, het laatste nummer komt over 3 weken uit.
En wat je bye-bye boodschap?
Nee, echt oud met een bang natuurlijk.
Ja?
Nee, we zijn...
Gouden vibrator heb ik net gehoord.
Nee. We hebben wel op de redactie liggen al die archieven, die boeken met die archieven. Dat is echt geweldig. Nou, als jullie echt een keer niks te doen hebben, zou ik maar eens...
Wat
echt...
ik had, niks te doen. Maar ja.
Nou ja, een verloren uurtje neem ik je mee. Maar dat is echt geweldig.
Uurtje. Ook lekker.
Echt
maar geweldig. Zou toch kunnen dat de bang zo'n bang is dat ze ineens toch denken van... ja, gaan we toch houden?
Nee, dat denk ik niet.
Niet?
Nee. Nou ja,
maar als een partij in wil stappen, nu als een partij dit hoort, die zit te luisteren.
Ja.
En sowieso het online platform, maar misschien wel een andere partij. Is tijden nog voor open dan?
Nou ja, kijk, het is niet aan mij. Hè. Het is niet mijn.
De eigenaar, dus de uitgeverij, het misschien blad wil staan.
Nou, dan zouden ze de eigenaar, moeten ze de uitgever
bij. Jij gelooft er nog wel in. Je gelooft nog wel dat die millennial, die leuke en niet leuke vrouwen, die nog steeds.
Ik geloof heilig in deze doelgroep. Ja, heilig.
Dat denk ik ook. Dat is een supergoeie doelgroep.
Ja. Beetje brutaal, beetje maatschappelijk kritisch. Ja, ik vind het leuk. Zijn vrouwen die niet zo bang zijn.
Ga je het verdienmodel online bedenken? Dus helemaal niet meer in print. Een beetje oldschool ook.
Ja,
en dan gewoon en niet eens op een platform, maar gewoon ook allemaal e-dingen. En gewoon hop.
Ja.
Neem jezelf nou ook wat kwalijk eigenlijk in deze?
Nou, ik vind het niet heel leuk om het licht uit te noemen van een titel waar... Nee.
Had je het anders kunnen doen? Had je het anders moeten doen?
Nou,
voelt het als een nederlaag?
Voelt wel als een nederlaag, ja. Dat is wel waar, maar ik denk...
Wat kun je zelf verwijten? Dat is dan de belangrijkste vraag.
Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk niet dat ik dingen heel veel anders had kunnen doen. Het is gewoon nogmaals niet mijn, niet mijn titel. Dus ik heb mijn best ervoor gedaan. Ik heb ervoor gestreden om
maar
om
de beste... Niet jouw titels heb je toch gemaakt zoals jij het wilde?
Ja, zeker. Oh nee, maar daar neem ik mezelf niets in kwalijk.
Nee.
Ik denk dat ik dat goed heb gedaan.
Dus als je het opnieuw zou moeten doen, zou je het precies zo hebben gedaan?
Ja, inhoudelijk, hè? Inhoudelijk, zeker, ja. Ja.
Wat dan niet dan?
Nou ja, goed, dan? Natuurlijk ook, bedoel ik, zou misschien ik had een tour door Nederland kunnen doen om mensen kunnen vragen word abonnee of zo. Bedoel, je had er misschien dat soort dingen had ik nog kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan.
De FIFA herfstweken of zo. Bedoel, je moet af en toe moet je. Ik heb op die libellenweken wel eens gestaan. Denk ik, nou, je wou er nog niet doodgereden worden en busladingen vol.
Ja.
Dat is het.
Je had gewoon met Wolter Kroes gewoon een tour moeten maken. FIFA Hollandia, weet je wel? Nee, dat was inderdaad.
Dat is ook goed
geworden, man.
Zie je?
Dat is altijd een hit.
Ook kan je het altijd meenemen voor je platform.
Ja. Ja. Nou ja.
Oh ja. Nou ja, als je jezelf niks kan kwalijk nemen, dan is nou ja, een bepaalde manier ook wel.
Kijk, ik ben, okay. Ja, ik kan niet zeggen. Ik bedoel, ik heb in alles in het leven denk ik wel. Oh ja, had ik misschien wat beter kunnen doen. We zo.
Nou, ja, noem nog eens een paar dingen.
Ja, doe eens iets.
Nou, ik had slimmer kunnen eerder een huis kunnen kopen. Ja. Ik had dingen slimmer kunnen aanpakken. Tuurlijk, ja. Hebben jullie dat niet dan? Jullie vinden
eigenlijk
alles wat
niet.
Je doet fantastisch.
Nee, het gaat echt supergoed.
Nee, ja. Toch?
En die jongen toen je jaar of 22 was eigenlijk leuker dan je dacht en zo,
nee,
dat soort dingen?
Nee,
dat is niet, hè?
Nee. Dat is
gelukkig.
Dat is gelukkig niet waar.
Dat is helemaal goed. Nou ja, dat is toch het belangrijkste. We hebben net Duncan Stutterheim gegooid. Die zegt, ik ga lekker naar huis toe. Daar zitten ze, mijn kinderen.
Ja, op de
meer
gracht,
is er niet.
Ja, lekker. Ja, zie je. Dat heb ik dus verkeerd gedaan. Ik woon niet op de gracht.
Waar woon jij dan?
In Noord.
Ja, dat is toch,
dat is toch veel leuker toch nu in Noord op de gracht.
Ja, maar snap je?
Rolkofferterreur, daar wil je niet wonen.
Dat is waar.
Ja, maar nee. Het beste gaat nog komen wat dat betreft, David.
Ja,
ja. Als je het zo bekijkt, ja, hè, heb je er iets om te streven.
Ze leeft ook helemaal open, hè. Zie je dat? Het beste gaat helemaal op.
Ja. En zonder overheidssteun, hè. Nou ja, misschien zo meteen als ik...
Nee,
want
mensen met kwaliteit.
Dan moet ik toch even aanbellen bij...
Kom aan de bak. Je schijnt heel veel dingen te kunnen. En dat geloof ik ook meteen.
Ja.
Dus ze kunnen bellen nu.
Ja.
Vanaf wanneer ben je klaar daar dan?
Nou, ze kunnen nu al bellen.
Ze kunnen nu al bellen.
Ja.
Nou, ze hebben het nummer van BNR, toch?
Ik ga gewoon straks even bellen, denk ik. Ja. Even kijken wat er komt.
Ja.
Heel leuk. Nou, dan blijf ik hier zitten, jongens.
Wel fijn dat je zo positief gestemd bent, hè? Ik kan me ook voorstellen dat je binnenkomt dat je bij jezelf denkt... Ik zit even niet meer zitten. Maar dat is niet het geval.
En mogen we één tipje van dat laatste nummer? Wat...
Ja, we gaan een hele mooie Anybody special maken. Met allemaal de best of Anybody. Dus ja. En dat komt niet alleen in FIFA, maar ook in alle andere vrouwenweekbladen. Dus we gaan echt even uitpakken.
Je hebt nu al gewoon je toekomst in al die bladen gaan werken met één ding.
Ja, snap je? Gaan allemaal verschijnen in die bladen.
Je bent er al.
Dat is een beetje jammer. Debbie Gerritsen, dankjewel.
Dankjewel.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Wij willen niet een kabinet van meer partijen dan nodig is voor die meerderheid.
Dansen met Jansen.
Ja, de tv-wereld staat op zijn kop.
En die regenboogkleuren, hè, dat is gewoon op een knopje duwen of gewoon even in uw handen klappen.
Wilfred Gené.
Benald Handelburg schuift zo aan, staat hier, maar dat is niet waar. Want hij zit er al! Ja. En onze DJ is natuurlijk DJ Thomas Robson! Toch vier mensen die applaudisseren, dat is altijd leuk, hè? We verwachten dat eerder dat hij kwam, maar hij komt nog niet, hè? Wanneer komt hij weer? Bijna? Nog één keer die... Oh, die heb je niet. Oh, die is eruit.
Die is onder, ja.
Oh, die bedoel ik deze! Ja, daar is hij! Ja. Die vind ik het leukste stukje van het hele stukje. Heb je dat ook, Bernard? Ja, je zit mee te zwingen weer, hè? Och...
Het is een stuk dat jullie kennen natuurlijk, dat is het.
Ja, dat delen we ook samen, dus Bernard en ik. Ja, ik zou wel de microfoon gebruiken, Bernard. Doen we al een tijdje bij dit programma. Ja,
dat helpt, hè?
Ja, dat is
dat een stuk.
Ja.
En hoe vind je het hier?
Ik vind het hier fantastisch.
Ben je wel eens eerder geweest hier?
Ja, zeker. Ben ik hier wel eens eerder.
Het is echt mijn allereerste keer.
Ik hoorde je in het begin
Pulitzer,
van de
mooi.
Uitzending, hoorde ik je dat zeggen. Volgens mij zijn we hier nog een keer geweest, maar ergens binnen.
Ja.
Jij?
Nee, ik niet.
Nee?
Ik ben hier nog nooit geweest.
De Friday Move wel, hoor.
De Friday Move
wel. Overal waar ik kom hangen ze een foto van mij op. He was here. Maar hier hangt niks.
Nee, klopt.
Maar goed.
Smaakvol hotel.
Het antwoord is ja.
Juist, dat door.
Gelukkig ken ik deze plek. Ik vind het fantastisch hier.
Ja. Ik moet er bezig mee denken. Ik heb in Middelburg bij de bruiloft van Danny Vera in werkelijk elke tent gekaraokeet. En daarna hebben ze allemaal bordjes opgehangen. Deze man komt er niet meer in.
Oh, heerlijk.
Ja, nou goed. Dat hebben we dan ook weer gehad. Ja. Ik voel me echt een cultuurbewaar, want ik was ook nog nooit in de Ademtoren geweest trouwens. Jij wel?
Niet? Nee. Jawel.
Dat schijnt ook een belevenis te zijn.
Je komt er wel eens met een afspraak of een...
Ben je daar wel eens geweest, Bernard? Ademtoren?
Ja, ben ik wel eens geweest, ja.
Ik voel me echt een provinciaal, zeg. Ja. En dat ben ik ook eigenlijk. Dus eigenlijk is het helemaal niet raar.
Nee, zie je.
Waarom gaat dit over mij? Het moet over jou gaan. Hoe gaat het met je?
Goed hoor,
Zit je lekker in je vel?
Heerlijk.
Oké. Okay. Ja. Je wilt het graag over de financieel topman Alan Weisselberg hebben van de Trump-organisatie,
nou,
toch?
Ja, dat is een fantastisch verhaal, omdat je ziet niet elke dag... dat de CFO, dus de financieel directeur van een hele grote belangrijke onderneming, in de boeien wordt afgevoerd.
Nee.
En dat gebeurde dus gisteren. En hij is de financieel directeur van de Trump Organization.
Oké. Okay.
En dat is hij al sinds Trumps vader daarmee begon.
Dan weet hij alles.
Dus Fred. Dus
ja, dan weet hij alles.
Dus die man die zit er bijna...
Tot zijn nek in.
Bijna een half eeuw.
Ja. Ja.
En die is gearresteerd wegens... schoemelen. Dus hij had gratis leaseauto's en een gratis appartement en noem het allemaal maar op. En dat liep op tot weet ik wat.
Dat mag niet, begrijp ik?
Nee, dat is wel. Er waren heel veel, zakenmensen in Amerika riepen. Die zeiden, nou ja, dat is toch niet zo erg. Dat is in bedrijfsleven niet ongebruikelijk. Maar dat mocht dan. Maar in dit geval, het liep wel heel hoog op.
Ja.
En dat heeft hij dus vele jaren gedaan. En de organisatie zelf is ook aangeklaagd. En dat is wat mij het meest fascineert. Mm-hmm. Want wat heb je eraan om een bedrijf aan te klagen? Voor fraude. Nee, wat moet je ermee? Want je kunt een bedrijf niet veroordelen.
Ik kan toch wel geld daar halen en zo. En boetes.
Je zou boetes kunnen opleggen, maar naar mijn idee.
Jij zegt, laat het bedrijf lekker doorgaan.
Het bedrijf
zoek het maar uit.
Ja, maar het is denk ik een opstap naar het vervolgen van Trump zelf.
Dat leek mij ook,
Dus daarom vind ik het zo spannend.
Ja. Maar ik vind het toch wel apart dat je zegt, als een bedrijf iets fout doet, moet je ze eraan klagen.
Dat weet ik wel, maar je kunt er niet zo verschrikkelijk veel mee. Het kan er hooguit leiden tot het opleggen van een boete.
En niet meer doen.
Ja. En niet meer doen, maar dat is het dan.
Ja.
Kijk, iemand die, deze man is aangeklaagd, ik geloof, voor 12 misdrijven. Dat is typisch Amerikaans, hoor. Je stapelt van alles op. En hij heeft ook niet met twee woorden gesproken. Zo, boom, meteen ook een misdrijf.
13.
Ja. 13, die voeg je er allemaal aan toe. Dus zo werkt het dan. Maar hij kan minimaal 3 en waarschijnlijk maximaal 15 jaar gevangenisstraf krijgen.
Man is ook wel op
73.
Hij zal op leeftijd moeten zijn, toch?
Dus hoopt, denk ik, de aanklager. De aanklagers. Want je hebt de aanklager van de staat New York en van de stad New York. Mm-hmm. Die allebei in deze zaak zitten. En ik denk dat ze hopen dat hij, zoals dat dan heet, gaat zingen.
Ja, zegt hij, omdat hij denkt, die paar jaar dat ik toch leef.
Die paar dat ik niet in de bak doorbrengen.
Dat dacht trouwens Bill Cosby anders over, want die wilde nog steeds niks vertellen. Op zijn 83ste.
Nee, die is onschuldig.
Maar dat is dan de hoop en dan gaat het echt mis voor Trump, toch?
Nou, dat weet ik niet. Dat zou kunnen, in elk geval.
Zo, een barstische slaan, toch?
En bij Trump speelt natuurlijk verschillende dingen. De rol die hij speelt in de opmaat naar de tussentijdsverkiezingen van 2022.
Mm-hmm.
En eergisteren of de dag daarvoor heeft een van de stations, Fox News in dit geval, hem gevraagd, en heb je nou beslist wat je gaat doen in 2024? En toen zei hij, yes. Alleen hij zei er niet bij wat.
Oh, oké.
Okay. Ja. Dus,
dat is wel spannend dan.
Nee, maar het was wel een leuk moment.
Ja. Ja.
En als deze dingen in elkaar gaan grijpen, dan heb je kans dat dat pad wordt afgesneden. En vandaar dat Trump gisteren ook meteen al bij die arrestatie riep, dit is typisch de actie van een stel duivelse extreem linkse democraten, zoals dat steeds
heksenjacht, toch? En zo, dat soort dingen.
Heksenjacht, ja.
Ja. Maar dus, hij zal het toch wel een beetje knijpen, mag ik aannemen.
Ik denk het wel. Nou, ik weet niet. Het is geen lafaard. Je kunt van alles van hem zeggen.
Nee. Hij zal toch ook wel weten dat daar het een en ander niet klopt. Daar,
nou ja, de organisatie waar hij bij betrokken is. Dus, dit gaat dan om die meneer Weisselberg.
Ja.
Wat heeft het bedrijf onder Weisselberg nou misdreven? Want daar had je het over. Hm? In hoeverre kun je zo'n bedrijf aanklagen? Dat komt er heel kort gezegd hierop neer. Als de Trump Organization een lening wilde afsluiten, deden ze meestal bij de Deutsche Bank, dat was hun vaste bankier, dan stond op de balans de schatting van het vastgoed extreem hoog.
Mm-hmm.
Dus alles was miljarden waard. Als in datzelfde boekjaar de Trump Organization belastingaangifte moest doen, dan stond op de balans al dat vastgoed voor minimale waarde.
Ja.
Zodat ze bijna geen belasting betalen. Dat is doodgewoon een misdrijf. Alleen de vraag is, wie hier is nou uiteindelijk verantwoordelijk voor? Is dat die meneer Weisselberg?
Ja.
Of iemand anders? Of is het misschien de eigenaar?
Ja, ja, ja.
En dat is Donald Trump.
Maar dit was al lang bekend, Bernard.
Dit was al lang bekend.
Het is tot nu toe niet tot enige actie toe overgegaan. Dus.
Nee, totdat die meneer Weisselberg gisteren in de boeien afging.
Ja.
Dat was het nieuws. En op dat moment dacht iedereen, die zaak loopt al hoe lang? Twee jaar, drie jaar?
Minstens.
Een paar jaar. We horen en zien niks. We weten dat het speelt. En plotseling sloegen ze toe.
Ja.
Dus er ging een soort schakelaar om.
Maar zou dat mee kunnen spelen dat hij heeft nu gezegd, hij is eruit wat hij gaat doen, Trump? Maar hij gaat alleen zeggen wat hij gaat doen, maar de kans dat hij het gaat doen is heel groot.
Volgens mij niet.
Nee, denk je niet?
Nee. Dan is hij ook 78 tegen die tijd.
Ja, maar ja, de rest wat erop volgt is de dood. Dus ik kan me voorstellen dat hij ook denkt, waarom niet nog een keer? Bovendien, we hebben nu ook een hele jongen.
Jawel, en hij heeft en onderschat nog steeds niet een kolossale aanhang, hoor. Dat is echt enorm.
Daarom, dus waarom zou hij die laten zitten?
Ik zeg altijd, daar moet je met respect over spreken. Die mensen, dat zijn of bij Zeker, ik denk dat ruim een derde van het Amerikaanse electoraat nog steeds met hem dweept.
Maar je denkt niet dat Biden en de linkse kliek, de democraten daar denken van, we moeten hem toch maar elimineren. Dat voor de zekerheid toch maar, dat daar deze man is opgepakt.
Ik denk niet dat Biden iets te maken heeft met de rechtbank in de staat of de stad New York.
Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Ik bedoel, allemaal complottheorieën.
Ja, ik ben er niet zo van, maar oké.
Maar stel dat je het doet.
Ik denk het eigenlijk ook niet. Ik denk dat jij ook maar ze hebben wel keurig afgewacht tot het juiste moment. En dat was nu wel ongeveer.
Dit was het juiste moment. Ja. Na de verkiezingen was een goed moment om het te doen.
Maar even
anders had je kunnen zeggen, als het voor de verkiezingen was gebeurd, had je kunnen zeggen, ja, dat kan geen toeval wezen. Ja. Zo vlak voor de verkiezingen, Biden even helpen. Daar is nu geen sprake van.
Ja, nee, ik vertrouw niks meer vandaag de dag, Reinhard. Echt niet, nee.
Wat zielig voor je.
Ja.
Ja. En zo jong nog. Ja. Zo jong nog. En zo cynisch. Ja.
Ja. Goed dat je erbij was.
Had jij ook zo'n gemene vader dan?
Die sloeg me alleen maar. Nee. Ik had een hele lieve vader. Ik heb een hele lieve vader.
Oké.
Bernard Hammelburg, dankjewel. Vrijdag 2 juli, we zitten bij het Plus Hotel. We hebben al aangegeven volgens mij dat het heel mooi is. Ja, ja, trouwens een hele leuke voor onze andere sponsor, Tui. Hè? Dat je een leuke voor verzonnen hebt, toch? Een kreeg.
Ja, ik dacht, wat uitermate handige zin is van een andere reis. Ik ben er helemaal aan Tui.
Hij is wel leuk. Hij is wel leuk. Ja, Marja Middelsma, die vindt hem ook leuk, hè?
Kan zo in de reclame.
Ja, ja, zie je dit bij deze.
Maar je geeft hem zo weg.
Nou, daar hebben we het allemaal over.
Oh, dat kan later als hij gebruikt wordt gewoon even afgehandeld. Ah, ja. Het voordeel ervan, ik bedoel, dat weet ik nog als jurist toen ik ooit lang geleden afstudeerde, door het openbaar te maken.
Nee, ik ben je eeuwig dankbaar. Ik zei net voor de lol tegen jou, maar nu is hij officieel
nu is hij voor jou.
Wereldkundig.
Ja, en ze hebben allemaal kunnen horen, hè, dat hij dat gewoon zelf gezegd heeft.
Ik ben er aan toe.
Ja, maar dat moet je ook weten, Marjan. Want je bent ook jurist, filosoof.
Ik ben er ook aan toe.
Bedrijfskundige, jij bent er ook aan toe.
Ik zie het een beetje.
Iedereen is aan toe. Dat is wel heel goed bedacht allemaal dit jaar. Hoe lang is het nu geleden dat we elkaar voor het laatst spraken, Marjan? Zo'n half jaar,
ja, zoiets.
Ja, toen zaten we in een ander hotel, ook een mooi hotel trouwens, maar toen zaten we binnen. En toen spraken we natuurlijk over de Urgenda-zaak. Jullie hebben natuurlijk al jaren geleden de zaak tegen de staat gewonnen. Toen hebben we ook gesproken van wanneer wordt er een uitvoering aan gegeven. Dat lijkt nog steeds niet het geval te zijn. En nu zeg je geen woorden maar daden, ik ga ze aanpakken, een dwangsom. Waarom?
Ja, wij wonnen in 2015 en ze moesten in 2020 25% minder uitstoten.
Ja.
Nou, en dat is niet alleen één jaar, maar ook alle jaren daarna. Vorig jaar kwamen we heel dicht in de buurt, maar hebben we het waarschijnlijk niet helemaal gehaald. Maar inmiddels is de uitstoot alweer 4 megaton omhoog. En om daar een beetje gevoel bij te geven, het sluiten van de Hemwegcentrale was 1 megaton. En we zijn nu alweer 4 omhoog.
Ja.
En ik had dus een brief gestuurd naar minister-president Rutte van, nou, wat ga je dan dit jaar extra doen om dat weer in te lopen?
Mm-hmm.
En ik wil graag voor 1 juni een lijstje. En heb ik niet gekregen. Dus nu heb ik gezegd, nou ja, na 6 jaar, hè, wij hebben continu oplossingen aangedragen. Eerst een 40-puntenplan, toen een 54-puntenplan met 800 organisaties. Allemaal oplossingen die ook al die 800 organisaties wilden helpen met de oplossing.
Ja.
Dus die boden ook aan om mee te gaan doen. En nog is het niet gebeurd.
Het wel Rutte wel zijn goede ideeën, zei hij ook. Lekker bezig.
Ze zeiden vanaf 2015, we gaan het uitvoeren. Maar de eerste 3 jaar is er helemaal niets gebeurd. Toen is er eens een keer een hemweg gesloten. Toen kregen we een ander stikstofvonnis. Toen zijn we 100 gaan rijden. Dat helpt ook nog voor een beetje CO2-uitstoot verminderen. Maar verder is er pas vorig jaar een serieus plan gekomen. Dus dat is veel te laat.
Ja. Ik krijg net binnen minister Blok, sluit de kolencentrale is aan nieuw kabinet. Kunnen wij nu niet aan beginnen.
Nou ja, en mevrouw Jezielgoes van EZK zegt ook, we gaan voor Prinsjesdag weer extra geld vragen en dan gaan we volgend jaar weer verder. Dus dit jaar geven we op. Ja, sorry.
Dat diezelfde mevrouw Desielkus, ik vind het altijd lastig uit te spreken, want ze komt hier ook wel eens. Die zei, ik ben erg teleurgesteld in uw agenda. Dat ze dit nu toch weer gaan doen. We zijn zo lekker bezig onderling. We zijn in goede gesprekken. We zijn ook hoopvol dat we het beter kunnen gaan doen. En nu krijg je dit. Een dwangsom van misschien wel 2 miljard maximaal.
Nou, als je 6 jaar lang je best hebt gedaan om te helpen, oplossingen aanbiedt, weer langs komt praten. Na 6 jaar vind ik niet dat je dit nog kunt zeggen, in alle eerlijkheid.
Dat lijkt mij ook niet. Maar ze hebben zoveel andere dingen aan hun hoofd. Hè? Toeslagenaffaires en
alle zij niet hoor. Zij doet EZK en alleen maar dit dossier. Dus zij is hier helemaal voor vrijgemaakt. En dit is dus wat er nu moet gebeuren.
Dat is een hele menselijke paniekreactie. Hè? Even de bal terug te gooien naar jullie. Maar ondertussen snappen ze volgens mij donders goed dat er wat gebeuren moet, toch?
Tuurlijk. En ze doen dit willen ze weten. En denken, nou, we kijken of we het nog verder op kunnen schuiven. Nou,
denk je dat serieus? Maar,
ja, maar als je zeg maar in 2015 al roept, ja, oké, we hebben een vonnis gehad. Ja. Bij voorraad uitvoerbaar. Dat betekent, je moet het meteen gaan doen. Dus Wiebes zei toen, we gaan het ook wel uitvoeren, maar we gaan ook in hoger beroep. Maar er werd niks uitgevoerd. Nee. En toen wonnen we in het hoger beroep. Toen dacht hij nog steeds, nou, misschien winnen we dan wel in cassatie. Dus we zien nog steeds niet echt iets gaan doen. En pas toen we in 2019 wonnen bij de Hoge Raad, Toen dachten ze, shit, nou moeten we toch wat gaan doen.
Maar ik zie de laatste 2 jaar zo ontiegelijk veel veranderen. Bij bedrijfsleven, überhaupt in de hele wereld.
Ben je veel in bedrijfsleven volgens mij, toch?
Heel veel. Ja, en alleen maar op dit onderwerp. Ja. Dus het gaat bij mij over niks anders dan een nieuwe wereld maken. Maar dus de wil en de urgentie is heel anders dan 3 jaar geleden, 5 jaar geleden. Dus volgens mij is dit de formatie waarin overal klimaat als leidend principe onder moet zitten. Dus dat je nog gaat zeggen van nou, we nog een centraletje dicht. We hebben echt een visie nodig van een leider of van een kabinet wat nou echt gaat doorpakken, lijkt mij.
Sigrid Kaag, dan hoor ik wel.
Ik heb tegen Rutte ook gezegd, los van onze zaken nu, dat gaat allemaal over de korte baan, moet je ook voor 2030 een hele grote stap gaan zetten.
49% dan toch, reductie?
Nou, dat is eigenlijk niet genoeg om onder de 1,5 graden te blijven. Nee? En je hebt misschien wel gezien of gelezen dat er allemaal rapporten zijn uitgekomen de afgelopen weken gelekt. Ja. Die zijn bedoeld voor de volgende klimaattop in november.
Ja.
En die rapporten worden altijd helemaal afgezwakt omdat alle regering er overheen gaat. Ik denk dat het daarom is gelekt. Want dit was zeg maar de ongecensureerde versie. En daar werd je echt heel erg niet vrolijk van.
Dat is het gekke ook, hè? Maar ja, want je doet het voor de goede zaak. Hè? Het is niet dat je de status wil beroven of zo of niets of zo. Dat je de status dus even goed te pakken wil. Je doet het voor de goede zaak. En het lijkt bijna wel alsof jij de kwade genius bent in deze. Hoe voelt dat?
Nou ja, als ik daar ben, dan hebben we hele gezellige gesprekken.
Nee,
dus
wel,
we gaan helemaal niet rollenbollend over straat. Daar voel ik niks bij. Ik voel alleen maar dat het niet opschiet. Dus ik heb tegen Rutte al gezegd, joh, in 2030 kan je staal maken zonder uitstoot. Kun je kunstmest maken zonder uitstoot. Kun je chemie maken zonder uitstoot. Je hebt dan extra windmolens nodig. Daar moet je waterstof mee maken. Dus dat moet je regelen.
Mega windmolens begrijpen toch?
Nou, die zijn sowieso nu op zee. Hè. Op land gaat het. Dit gaat niet over land. Dit
hoeft ook allemaal niet in de Noordzee. Je kan ook in de buurt van Noord-Afrika, et cetera. Je kan het heel erg goed regelen. Mondiaal.
Maar Nederland moet nu wat extra's gaan doen daar. En dan kan je dus in 2030 die hele industrie hebben geholpen.
Ja.
Nu hebben die allemaal plannen voor over 20 of 30 jaar. Omdat die denken, ja, we weten niet zeker of we geholpen worden. We maken dus hele rustige plannen. Maar als je ze mes op de keel zet en zegt, maar kan het in 10 jaar? Dan zeggen ze allemaal, ja, kan wel. En ik vind dat het dan dus ook moet. Want dat is de enige manier om nog een beetje kans te hebben om een leefbare wereld te houden.
Ja, maar dan blijft het nog steeds heel raar. Je doet iets voor de goede zaak en er blijft maar zo moeilijk gedaan worden. Snap je dat?
Nee, daarom had ik ook de eerste keer dat ik met Rutte sprak afgelopen maand gevraagd om eerst een presentatie te mogen geven. Dus dat heb ik gedaan, 20 minuten. Hij heeft gezeten en geluisterd. Omdat ik hem wilde uitleggen wat die urgentie nou echt was.
Ja.
En dat ik had de indruk, en dat klopte, want ik heb een paar keer vragen gesteld en bleek hij niet te weten.
Ja.
Dat hij gewoon er niet genoeg van af weet. En als je dus niet die urgentie voelt in al je genen, omdat je weet hoe het zit, dan denk je ook van, joh, we gaan tot 2050, we hebben nog 30 jaar, rustig aan. Maar als je te veel weet, dan wordt het heel vervelend. Kijk, 10 jaar geleden zeiden we, het slechtste scenario voor zeespiegelstijging is 1,30 meter eind deze eeuw. Inmiddels is het slechtste scenario 2,5 à 3 meter.
Zo.
Onze deltawerken, onze grootste Maaslandkering, is gebouwd voor 50 centimeter. De hele deltawerken zijn gebouwd op 50 centimeter tot 1 meter.
Los van de zeedruk en de verzilting en alle shit die erbij komt.
Ja, maar als je worst case scenario 2,5 à 3
is. Ik zat ooit met het hele kabinet Asscher en Rutte naar Titanic-acteur.
Leon DiCaprio.
DiCaprio had ook een milieufilm gemaakt. En dat is echt klimaat voor beginners.
Ja.
En iedereen ze hebben tranen in zijn ogen te kijken. Nou, wat gebeurt er toch met de wereld? Toen dacht ik, jongens, dat is 5 jaar geleden nu of zo. Ze weten er echt te weinig van soms.
Maar daar staat Amsterdam toch ook over zoveel jaar onder water gewoon, als je het zo schetst.
Nou, in alle eerlijkheid, de klimaatwetenschappers die ik 10 jaar geleden sprak, die vonden mij overdreven. Inmiddels zeggen ze, we moeten misschien met Duitsland gaan praten, want de laaggelegen gebieden, wij weten niet of die te handhaven zijn.
Ja.
Dus dat is best treurig en dat is niet het dagelijkse gesprek. En we kunnen nu nog het ergste voorkomen, maar dan moeten we in 10 jaar eigenlijk richting nul. En niet langzaamaan in 2050.
10 jaar naar nul? Dat zou het even moeten zijn?
Ja, dat
om het te redden hier?
Ja.
En het gek is, als je eenmaal begint met grote stappen zetten, dan gaat het veel harder dan je zou durven voorspellen. Dus het kan, maar je moet het wel gaan
doen.
Het
kost 1,5% van het bruto nationaal product aan totale afschrijvingen per jaar. Dus het is niet een extreem bedrag. Het is ook niet onmogelijk.
Nee.
Maar je moet wel inmiddels in een andere stand. Het wordt wel een crisis aanpakken.
Maar dan heb
corona.
Je dus dat gesprek met hem gehad. Je hebt hem 20 minuten uitgelegd. Ik neem nog aan dat hij naar buiten liep met het gevoel van, holy smoke, nu moeten we wat gaan doen. Dat moet hij uitgestraald hebben. Dat kan niet anders. Hij wil een nieuwe premier worden, heeft hij ook gezegd. Rutte 2.0 heeft hij aangegeven. Een andere manier van leiderschap. Daar hoort dit dan ook bij, toch? Neem ik aan. Hij heeft gelijk gezegd, dit gaan we doen.
Ja. Ik kreeg ook de indruk dat hij enthousiast was.
Ja.
Over zo'n plan.
Dat is hij snel, hè? Ja, maar Rutte is snel enthousiast.
Ik mocht 2 weken later terugkomen om daarover door te praten. Dus dan denk ik, Nou, dan heb je misschien het echt serieus enthousiast opgepakt.
Want ik neem aan dat je zo nog 10 voorbeelden kan geven van hoe ernstig het er gaat worden.
Zeker.
Noem er nog eens 2. En ook, mensen en hier ook, gewoon die echt vrolijk aan de wijn zitten nu denken, oh mijn god.
Ja, die gaan een zuur weekend in. Doe ja. maar, Jan.
Nee, ik geef liever een leuk weekend. Ik wil liever zeggen, er zijn nog 20 oplossingen.
Ja.
Want wij hebben al die oplossingen op een rij gezet. En ook gepraat met alle industrieën. Iedereen die iets kan doen in die oplossing, die staat klaar.
Maar daarom wil je toch eigenlijk niet een dwangsom opleggen?
Nee, dat wil ik ook
je
niet.
Je wil eigenlijk ook niet dat Hof van de Rechten, Europese Hof...
Nee, dat wil ik ook allemaal
maar
niet.
Dat is ook een optie. Begrijp ik nu, toch?
Ja, we gaan ook allebei doen.
Ja, en dat is best heftig. Want dan vallen wij in de categorie Rusland, Hongarije... die slecht omgaan met de mensenrechten.
Ja.
Daar moeten wij toch niet in willen zitten met z'n allen.
Ik denk ook dat Rutte dat vervelender vindt nog... als hij veroordeeld wordt door het Hof voor de Rechten van de Mens... Ja. dan een dwangsom.
Ja, denk ik ook. Dat is alleen maar geld en dat andere is veel...
Maar als er een dwangsom uit zou volgen... dan zetten we dat apart in een aparte stichting.
Ja.
Wij gaan daar geen cent zelf van gebruiken. En we gaan dat helemaal gebruiken voor de oplossingen. En het grote voordeel daarvan is... dat wij kunnen gewoon dan doen wat we willen. We hoeven niet rekening te houden met het is staatssteun... of we moeten eerst tenderen of weet ik veel. We kunnen gewoon zeggen, nou, wie zijn er heel arm, hebben weinig geld... geven we jou zonnepanelen.
Ja.
Dat kan een overheid niet doen. Maar dat kunnen wij wel doen. Dus we kunnen wel meters maken dan.
Die 9,1 miljoen voor die mondkapjes kan daar ook meteen bij.
Ja. Nee, die doen we niet.
Nee, die wil je niet hebben.
We doen
niet.
Alleen maar CO2.
Niemand wil die hebben.
En niemand, en daarom houdt hij ze ook gewoon. Ja, dan zit hij nu op je pizza. En een enorme villa.
Die is
met een lekkere dame. En een cocktail.
En heel veel uitgeld. Van ons geld.
Dat is toch niet te geloven, dit zeg allemaal. Nee. Nog een paar oplossingen dan, Marjan. Om even die mensen toch hoop mee te geven. Hoe kunnen we, naast bijvoorbeeld met dat Tata Steel wat je dan zegt... dat kun je neutraal doen, nog een paar dingen waarvan we eigenlijk makkelijk...
Ja, die grote stappen zijn dus bij die industrie. Dus dat kunnen wij niet zelf doen, maar dat moet Rutte doen. Hè? Dus de chemie, de staal, de kunstmest, dat zijn de grootste uitstoters in Nederland. Wij zelf, begin maar gewoon met zonnepanelen op je dak te leggen. Als je auto rijdt, rijd dan een elektrische auto. Eet minder of geen vlees. Nou, dat zijn allemaal simpele stappen. Maar als je zelf een bedrijf hebt, hoe maak jij je bedrijf energie-neutraal? Want aan het einde van de rit hou je gewoon geld over.
Ja.
Er zijn ontzettend veel dingen die heb je binnen 2 jaar terugverdiend aan besparingsdingen, die we gewoon niet doen en die wettelijk al 25 jaar moeten. Alles wat jij binnen 5 jaar kunt terugverdienen als bedrijf moet je doen, wordt gewoon niet gehandhaafd. Er zijn ontzettend veel simpele dingen die jou niet heel veel geld kosten. En daar zou ik gewoon mee beginnen.
Warmtepomp, heb je dat nut? Warmtepomp?
Zeker.
Zeker.
Warmtepomp is een super efficiënt apparaat. Want met 1 energieeenheid in krijg je er 3 tot 4 uit. Een cv doet 1 in 1 uit. Dus veel minder efficiënt.
Dat zijn wel goede dingen allemaal.
En die dingen voor thuis zijn echt belangrijk. Marjan noemt ze even zo op.
Ja.
Maar dan draag je echt wezenlijk iets bij. Door te doen, maar ook de signaal die je geeft aan de industrie, aan de boerenstand, aan iedereen. Van we willen een nieuwe wereld.
Ja.
Belangrijk.
Ja, mijn buurman kijkt dan tegen die zonnepanelen aan. Dus die vindt dat niet mooi.
Doet u zonnebril op.
Je hebt ze ook in de vorm van steentjes. Je hebt gewoon zonnepanelen die lijken van afstand gewoon op steen. En dat lijkt het niet te zijn. Je kan
nieuwe
ook op de wand doen.
Super mooi met prins. Echt fantastisch.
Ja.
Je hebt allemaal nieuwe dingen.
Okay. Maar het kan ook boven parkeerterreinen, boven fruit, langs de weg. Er zijn echt ontzettend veel plekken waar die mensen niet lelijk vinden.
Dwangsom, Europees Hof Rechten van de Mens. Wat nou als in het volgende regeerakkoord al die dingen wel zitten? Die jij nu wil. Zie je er dan vanaf? Zeg je dan,
dan zie ik in ieder geval af van een nieuwe rechtszaak voor 2030. Maar voor nu moet er gewoon dit jaar gepresteerd worden.
Ja, dat wil je nu al zien.
Want dat kan gewoon.
Ja,
dus de tijd raakt op.
Dus die zaak zet je gewoon door.
Wij kunnen toch onszelf ook niet meer serieus nemen. Als we na 6 jaar zeggen, joh, we hebben 8 jaar geprocedeerd. Maar
alles
laat maar zitten.
Alles gewonnen.
Laat maar zitten.
Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ga door met een goede zaak.
Ga ik doen.
Ja. Nee, laten we de volgende keer afspreken dat je hier weer komt dat er wat gebeurd is.
Ja, nodig Rutte ook uit.
Ja,
doen we. Kom ik ook weer. Goed, bij deze. Ja, heel
Mark,
graag.
Luistert. Mark, let even op. Dankjewel, Marja.
Tot ziens.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Wij willen niet een kabinet van meer partijen dan nodig is voor die meerderheid.
Dansen met Jansen.
Ja, de tv-wereld staat op zijn kop.
En die regenboogkleuren, dat is gewoon op een knopje duwen. Of gewoon even in uw handen klappen.
Wilfred Gené.
Waarom verdween Jan Raas uiteindelijk uit beeld bij de Rabobankploeg? Maarten Koolsloot geeft het antwoord. Op 2 juli in een prachtige omgeving. Ik heb het al een paar keer aangegeven. Pulitzer Hotel in Amsterdam. En naast mij nog steeds Harm Edens. Harm, stand bepaal je zelf, toch? Of niet?
Ja.
Zoiets zei je moeder, toch?
Ja. Dat is even de waardevolle lessen van moeder.
Ja.
En dat werkt echt, hè?
Want het jongetje uit Enschede dat hier was binnengelopen op 18, 19-jarige leeftijd, had hij zich anders gevoeld hier?
Ja,
of niet?
Die had echt gedacht van, nee, hoef ik niet bij te zitten. En nu wel. Nu vind ik het heel leuk.
Wat zit in je hoofd?
Ja, je moet ook op een gegeven moment je eigen waarde bij jezelf hebben. Niet ontlenen aan andere mensen. Dus of je me nu naast Maxima zit of naast, maar niet uit wie, is
nee,
goed.
Al Gore, dat maakt je allemaal
niet meer uit. Nee,
echt niet meer uit. Nee. En wat, hoe ben je dan? Want je verschuift allemaal
gewoon hetzelfde.
Ja.
Ja. Nee, dat was wel leuk. Ooit bij Beatrix, de eerste keer dat ik daar voorgeleid werd... als ambassadeur van het Wereld Natuurfonds. En dan mag je natuurlijk niet beginnen, want de majesteit spreekt als eerste.
Ja.
En toen zei ze, ik weet heus wel wie je bent, heur.
Ja.
En toen zei ze, dat heb ik bij u nou ook. En toen moest ze heel hard lachen. En toen was het meteen goed, weet je. Dus dan, ja, dat zijn het gewoon allemaal mensen.
Ja. Ja. Ja, het stelde ik allemaal niet zoveel voor natuurlijk als je erover nadenkt.
Nee, helemaal niet.
Nee. Zeg, die moeder... Maar jouw vader had wel die angstklap blijkbaar ook voor gezag, neem ik aan dan.
Nou, dat viel wel mee, maar die nam het risico niet. Dus je ging nooit op een stoel zitten waar je ook gezag had. Want dan kon je je kop er ook af.
Ja, hij schreef wel voor de burgemeester.
Bijvoorbeeld,
toch?
En heleboel ambtelijke stukken voor het ministerie, noem maar op. Maar dat ging hij gewoon echt niet zelf achteraan.
Nee.
Die hoog intelligent was, maar ging hem niet doen.
Raar, hè? Angst voor het leven.
Ja.
Heel vervelend eigenlijk ook.
Ken jij het? Of?
Totaal niet.
Nee, ik wel.
Ja?
Dus ik moest daar echt vanaf. Dus denk, laat ik eens een boek schrijven.
Nee, ik heb het wel meegekregen van huis uit, maar ik heb dat gelijk omgezet.
Nee, ik moest daar echt wel mijn best voor gaan doen. Ik dacht van, jongens, het is leuk om met elkaar dingen te doen en dan maar op je bek.
Ja.
Het sport ook. Als je niet, mijn vader is nou bij de hoofdklasse hockeyer, dan ken je het toch?
Ja, lijkt me ook. Op niveau presteren.
Nee, dus helemaal weggeraakt.
Maarten Koolsloot, heb jij angst voor het leven? Of ooit gehad?
Nee. Ik vind het leven wel eens ingewikkeld, maar angst heb ik op dit moment niet. Nee.
Maar niet
op
van
dit
huis
moment
uit,
ook zo.
Niet van huis uit dat je iets meekreeg van... doe maar normaal, weet je wel. Wees maar een beetje anoniem. Zorg ervoor dat
nou,
je...
Dat anoniem heeft er nooit ingezeten. Dus altijd wel gestimuleerd om de dingen te doen die ik nu doe.
Ja.
Dus met jou in gesprek gaan. Niet dat daar het leven om draait.
Is dat een uitdaging
maar,
dan?
Nee, voor mij
nou,
niet.
Weet je,
is dat zo? Nee, toch.
Ja. Ik vind het hartstikke leuk.
Ik ben een warm bad altijd voor iedereen.
Ja, dat is waar.
Zeker. Ja,
maar nee, openheid.
Soms trek je de stop eruit.
Oh ja, dat ben ik, ja.
Geen angst.
Nee?
Nee.
En het is ook niet verder ontwikkeld dat je nog meer zelfvertrouwen door de jaren hebt gekregen. Door de dingen die je maakt en doet?
Ja, dat natuurlijk wel.
Vind je jezelf goed?
Dit boek staat deze week in de top 10 verkochte boeken. In de top 3 non-fictie. Dus die feiten die
geloof ik. Dat is niet gelukt. Dus volgende boek wordt een wielerboek. Ik zie het al.
Maar dan word je verslagen door Johan Derksen. Die gewoon aan de biografie schrijft. Die heeft 100.000 verkocht deze week.
Ja, ik word verslagen door de beste sportschrijver van Nederland. Dat mag.
Michel van Egmond.
Zeker.
Ja,
die is hem van harte gegund over.
Maar dit is ook een bijzonder boek. Vorige week zat je bij op 1 en er was geen renner die mee wilde doen, geloof ik.
Nee,
alleen Herman Wijfels wilde erbij zitten.
Nee. En die had het niet gelezen.
Oh.
Dus, nee, maar Herman Wijfels, dat is tenminste een man die staat voor zijn daden. De meeste wielrenners die duiken onder het bankstel als dit onderwerp nog steeds.
Ja.
Als het in sprake komt, voor sommige 25 jaar later. Ik vind het wel iets heel treurigs hebben. Als je dan toch hebt over angst of iets waar je voor staat in het leven. Of iets wat je, waar je ook trots op kan zijn.
Ja.
En je hebt dan die angst om, om niet meer over te willen praten. Ik vind het iets heel
treurigs. Maar wat kan het nog met ze doen? Dan? Ik bedoel, zoals Michael Bogert heeft gewoon alles uiteindelijk op straat gegooid. Dus wat kan hem nog overkomen bijvoorbeeld dan?
Nou, Michael Bogert misschien niet zo heel veel meer. Maar
nee.
Kijk, die wielenwereld, die cultuur is eigenlijk nog steeds in stand zoals die toen een beetje was. Dus
met
mensen zijn bang voor hun werk, voor hun baanzekerheid. Ja, als ik nu zeg, misschien heb ik nog een geheimpje in de kast. Als ik dat verklap, kan ik niet meer in die wereld werken. Dat soort angsten zijn er. En die maken dat ze dan nu nog niet willen praten.
Maar is het een angst of is het een werkelijkheid? Word je er dan ook uit gekikt?
Nou, als jij nu nog gaat bekennen hè, dat je iets gedaan hebt in die tijd... dan kun je wel degelijk nog een paar jaar geschorst worden. Of je baan kwijtraken.
Er zit nog
dat
wel
kan.
Een soort reële
Zeker.
Logica achter. Dat je dat niet meteen allemaal op tafel
Die logica kan ik begrijpen. Maar als je kijkt naar de sport en het schoonhouden van die sport... en de diepe ellende voorkomen die ik ook in het boek beschrijf...
Ja.
die heel beschadigd is geweest. Ook voor talenten die niet door konden breken door de gebruikers. Allemaal ernstige bijproducten van die cultuur die ik beschrijf. Als je die cultuur wil veranderen... dan moet je niet nu allemaal mensen hebben die nog gedwongen de mond houden.
Nee, dus zou het leuk zijn als er in ieder geval een aantal opstaat... zegt van jongens, laat het anders doen.
Zou mooi zijn, gaat niet gebeuren.
Nee.
Nee? Ook niet na dit boek misschien? Dat ze toch bij zichzelf denken, weet je wat, het is nu al eens een keer klaar?
Nou, als ze allemaal zo goed gezind waren, Wilfred... dan zaten er hier 25 achter jou allemaal beleefd te knikken.
Want ze zijn boos over het boek, of niet?
Ik heb alleen maar lovende reacties gehad. Of denk je dat ik een beetje een gekleurde bril op heb? Nee, van de wielrenners zelf houden zich erg stil.
Ja.
Ik denk dat er ook wel mee te maken heeft dat, hoe zeg je dat, die kameel in de zandstorm. Je kan beter je bulten intrekken en zorgen dat je niet geraakt wordt, zeg maar. Of meegenomen. Dus uit die hoek nog weinig.
Oké, toch wel bijzonder.
Het is een fiets op het moment, dus dat komt nog.
Ja, even over die etappe vandaag. Ja. Ik heb hem niet gezien, maar er schijnt fantastisch te zijn geweest.
Waanzinnige etappe. Van begin tot eind strijd. En zoals eigenlijk iedere wedstrijd waar Van Aert en Van der Poel meedoen... eindigen ze bij elkaar in het wiel. Dat was hier ook.
Ja, hij bleef met hem meegaan, las ik net. Hè. Hij zei van, ik zag hem gaan. Nu Wout van Aert, ik denk ik ga mee. Die heeft er wel zin in vandaag.
Ja, ik denk als ze gaan slapen liggen ze ook naast elkaar. En die laten elkaar nooit los, weet je wel.
Nee,
waanzinnig, toch?
Terwijl ze ook weer enorme rivalen zijn tegelijkertijd.
Ja, fantastisch. Voor de sport belangrijk.
Ja,
een paar jaar geleden projecteerde ik het programma Tour de Jour. En toen werd daar op een gegeven moment kritisch gesproken over Jan Raas. En die was er dusdanig boos over dat hij mij op een gegeven moment een mail stuurde. Dat het allemaal niet klopte. En,
dat kan niet goed e-mailen.
Ja,
ja.
Maar toen ik hem dus belde om met de vraag of hij dat dan ook in de uitzending wilde zeggen. Dat kon er niet. Maar ik heb begrepen dat jij nu wel meer weet hoe het nou precies zit. Waarom hij op een gegeven moment weg is gegaan. Waarom hij op de achtergrond is gekomen. Hoe zit dat nou precies dan?
Wat wil je precies weten?
Nou, wat is nou de reden waarom hij opeens zo uit beeld verdween en ook niks meer wilde doen? Hij werd een soort Sphinx, weet hij, hè, toen.
Ja. Nou, ik denk rond 2003 gingen er een aantal dingen rond hem niet goed. De relatie van hem met de bank was al jaren heel moeizaam. En die kwam tot een knallend einde eigenlijk. Hij werd in december 2003 in het huis van Herman Wijfels weggestuurd. Dat levert ook wel een ongemakkelijke situatie op. Want die twee vertrouwden elkaar. En eigenlijk dan ja, in een plek die hij misschien ook wel een beetje vertrouwd, moest hij toch weg, was hij heel boos. Mm-hmm. Hij kreeg aardig wat centen mee. Raas zegt er nu over, dat was mijn pensioen. Ik was 51 en nou ja, ik vond het wel prima zo. Ik hoefde me nergens druk om te maken.
51 pas, dat is best vroeg als je erover nadenkt. Ja.
Maar ga dan ook na dat hij dus pas midden 30 was toen hij al ploegleider was. Dus hij was heel jong altijd in een verantwoordelijke positie geweest. Maar goed, hij gaat weg, hij krijgt dat geld mee. En er zit dan zo'n non-disclosure agreement, een zwijgdeal. Voor bankiers heel normaal, voor wielrenners, nou ja, die zwijgen ook wel veel. Maar zo'n deal is dan normaal, niet normaal.
Toch? Ja.
Nou, maar dat niet met de zak geld eraan vast. Mm. Maar bij Raas is een man, een woord. Hij is een van de weinige mensen die zo'n deal dan echt letterlijk neemt. En daar nooit meer wat over zegt.
Tot Dennis Nelissen wat gaat zeggen op tv. Toen werd hij boos.
Ja, toen werd hij boos. Ja. Dat is mij ook. Hij was nog steeds wat pissig, geloof ik, daarover, over Danny, toen Jan met mij in gesprek was.
Ja.
Maar goed.
Maar hij mag dus nu wel praten. Hij mag nu meer of.
Nou ja, kijk. Wat het eigenlijk was, ik denk dat we op een punt waren aangekomen dit voor je, dat ik zoveel wist dat het voor hem heel makkelijk was om te gaan praten.
Ja.
Omdat hij eigenlijk niet zo heel veel hoefde toe te voegen. Nou, hij heeft natuurlijk wel een aantal inzichten en opinies verteld die ik niet wist. Want ja, daar sprak hij nooit over.
Nee.
Voor het eerst sinds 2003, voor het eerst sinds dat vertrek, dat hij nu daar wat over zegt. Maar hij schermt dan nog een beetje met, ja, er zijn nog dingen die ik niet kan vertellen. Echte geheimpjes, want ik heb die deal. Nou, daar.
Jij denkt, dat valt wel mee.
Ik denk dat
doos 13 van Leo Beenhakker. Weet je wat, die?
Ja, die doos.
Die zegt altijd het WK, weet je wel. Ja. Er is nog zoveel over te vertellen. Doos 13 staat op zolder, vertel ik niks over. Ja. Iedereen zegt, er was niks meer.
Nee, ik gun Jan de Raas die verdediging. Maar ik denk dat het verhaal in dit boek redelijk verteld
is. Ja, die zegt eigenlijk, ik heb een heel goed boek geschreven. Ik heb gewoon alles gevonden. Dat zeg je.
Ik heb er alles aan gedaan wat ik kon. En iedereen waardeert het tot nu toe zeer. Dus ik spreek jou niet tegen.
Nee, dat lijkt me ook.
Het is ook een boek geworden.
Ja, het is een goed boek geworden ook.
Ik heb er zin in.
Want het feit dat Lance Armstrong was ook een optie, begreep ik. Voor
zeker,
de Rabobankploeg.
Ja, dat was zeker zo. Dat was eind jaren 90, zo rond 97. Ik ben ook de archieven ingedoken. Dat moet je ook voor zo'n boek. En nou ja, daar zat gewoon een brief in van Jan Raas en zijn rechterhand Pieter Hubert aan de bank. Waarin ze allemaal opties op tafel leggen. Dus had je Alex Zule, die moest een paar miljoen gulden toen al per jaar verdienen.
Zo.
Ongelooflijk duur. Maar er komt ook Lance Armstrong in voor. En nou ja, zou eventueel ook een optie zijn. Mm. En Raas geeft dan ook in gesprek met mij. Er is in ieder geval één gesprek met Armstrong geweest.
Mm-hmm.
Maar
ja?
Daar, ja, Raas, bij buitenlandse renners waren er twee problemen. Eén het geld en twee de dokter.
Oh, die moest er altijd bij.
Dat moest altijd geregeld worden. En Armstrong had een hele reeks eisen waar ze toch niet mee wilde. En Raas had het ook echt niet op EPO. Dat moet ook gezegd.
Ondanks alles wat daar. Want hij wist toch wel wat er op een gegeven moment speelde.
Nou, hij geeft hier aan dat hij op enig moment wel begreep wat er in dat peloton speelde. Toen wielrenners naar Milaan Sanremo, een van de eerste grote wedstrijden in het voorjaar.
Ja.
Dat ze daarheen gingen zonder voorbereidingswedstrijden, maar wel vooraan reden.
Ja.
Zeg maar alles doen wat niet logisch is, maar wel hard fietsen. Dus toen snapte hij er wel wat er aan de hand was. Hij zegt ook, en dat is vind ik wel een beetje een openbaring van, ik wist dat dus, maar ik kon het nooit tegen de bank zeggen. Want ja, dan was die ploeg weg. Hè, omdat die bank toch hard naar buiten had gezegd, wordt er georganiseerd, gebruikt, zijn we weg. Dus ja, dat spelletje van, ja, we wisten het wel, we konden niet zeggen, wordt door iedereen gespeeld in die tijd. Kennelijk ook door Raas.
Maar ook een beetje hypocriet toch? Binnen de Rabobank wist dat er ook een heleboel.
Ik zeggen, als de bank zie je toch ook?
Ja.
Ik hou het op het verschil tussen weten en begrijpen. Ik zal er zoiets nog een paar concrete dingen over zeggen, maar ik denk niet dat Herman Wijfels wist waar de naalden lag. Of dat hij ze in een tasje deed en de EPO meenam naar Frankrijk. Nee. Jongens, hier zijn de spulletjes. Doe je best.
Ja, maar noem zo'n voorbeeld dan. Noem dan zo'n voorbeeld.
Dat ga ik zeker doen.
Ja, ik ben benieuwd.
Dat komt er nu ook aan.
Ja.
Ik denk wel, Jan Raas vertelt onder andere in dit boek dat hij een gesprek heeft gehad met Herman Wijfels, waarin hij daar aangeeft van, Herman, dit is gesprek zo 2001-2002 geweest, Herman, die Rabobank, die wil nu gaan voor geel, maar wacht even, dat hele podium in de Tour gebruikt. Ja. Dus dan komt er kennis van bij de bank terecht. Ander voorbeeld, en dat vond ik wel fascinerend, is 2007. Michael Rasmussen wordt in de gele trui uit de Tour gezet. Een dramatisch dieptepunt in de bestaansgeschiedenis van die Raboploeg. En dan komt Henri van der Aad, de oud-Ajax-baas. Die komt als een interim man op het toneel om de orde op zaken te stellen. Dus die houdt allerlei interviews om eens te peilen wat speelt er in deze ploeg. Ook met de ploeg dokter, meneer Van Mantrum. Die overigens niet wilde meewerken aan dit.
Ach, wat verrassend.
Verrassend, ja. Nee, ik zeg het er maar even bij, maar hij had geen zin. Dus Van der Aad zit dan met Van Mantrum en die twee hebben een gesprek. En Van der Aad trekt de stoute schoen aan, die vraagt dan Van Mantrum, nou, kun jij je nou garanderen zeggen dat hier niks gebeurt. Of nooit wat gebeurt. Doping. En die dokter wordt rood. Dus Van der Aad die schrikt zich helemaal kapot. Wat is dit nou? Maar met die kennis gebeurt dan niet zoveel, gek genoeg. Het is natuurlijk een crisissituatie. Je kan je er misschien nog iets bij voorstellen. Maar het is toch wel gek.
Dat is heel raar.
Dus dat soort momenten zitten in dat boek. Dus dat is wat ik bedoel met weten en begrijpen. Binnen de bank was wel degelijk enig begrip over wat er gebeurde. Maar het was een waanzinnig succesvol sponsorproject. Misschien wel het meest succesvolle sponsorproject in Nederland. Ik, ja. Het leverde die bank zoveel op. Ze hadden in sommige landen zoveel exposure waar ze niet eens wat aan hadden. Italië of zo, waar ze niet eens veel zaten.
Ongelooflijk.
Dus ja, dat
het is een intrigerend boek geworden wat dat betreft, Maarten. Hey.
Ik hoor het jou zeggen.
Ja, kom hier maar eens overeen voor het volgende boek. Ja.
Ach. Hallo.
Oh, kijk nou eens zeggen.
Hey,
dag. Ja, er gebeurt hier van alles, dames en heren. Er komt een bakfiets binnenrijden met een aantal...
Ja, wij zijn van de coma bak to bak. Wij rijden elke week door de stad. Oh, we willen jou even wat aanbieden. Thomas die werkt ook.
Die zit er ook bij. Ik heb het een keer gezien. Ik heb een foto gekregen met Thomas er ook bij. En wie is dan de beste van jullie eigenlijk in dit vak?
De beste?
Ja, DJ?
Nee, anders zijn we allemaal. We zijn niemand is beter. Oh, maar de beste ben ik natuurlijk. Hier, coma tegeltje voor jou.
Coma tegeltje.
Ja, en als...
Want even voor de duidelijkheid, jullie gaan dan over de grachten. Jullie draaien allerlei vormen van muziek. En jullie willen eigenlijk dat mensen los zouden komen. Zeker in coronatijd was het een groot feest.
Ja, we hebben ook allemaal bekende DJ's in de bak gehad. En Dimitri, Remy van de Old School. En dit doen we nou, deel 40 is dit geloof ik. 39,5. We zijn er vandaag even een kwartiertje uit. En morgen gaan we weer 2 uur.
Maar ook nu corona voorbij is het nog steeds?
Ja, we moeten. We worden gevraagd. Het is zomer.
Er zijn de krenten in de pap.
Ja. Dit vinden we leuk.
Slecht weer met sneeuw door het Amsterdamse bos op het ijs. Nu is het eindelijk zijn de terrasjes weer open. Mensen leven weer. Ja. Dus dit is een soort
maar jullie blijven ook niet lang hangen. Want jullie waren hier in het Vondelpark. Stonden hier onder die brug. Toen gingen mensen meedansen. En dan ga je er snel weer door. Dat is niet de bedoeling.
Als de politie weer komen, dan kan je het niet krijgen.
Wat ben je nou aan het doen?
Ik geef jou een
oorkonde.
Wil je dit geven? Hou de microfoon bij je mond. Ja, rustig blijven de situatie.
Die hebt nu wel heel veel dingen tegelijk, Jan.
Ja, gewis spectaculair allemaal hier, hè?
Kijk eens, dit is... Ik vind jou echt een hele aardige gast, ook op televisie. En hij zei, ik werk voor dat programma. En ik weet dat je van smartlang dingen houdt. Ik ben zelf street artist.
Aha.
Ik maak onwijs veel kunst in Amsterdam op het...
Deze is niet van de Lidl, hè? Deze is van jou, hè?
Nee, deze is van mij. Ja, en de Lidl, dat was...
Nee, voor de duidelijkheid, ik krijg nu een Hazes. Ik krijg nu een Hazes, dat is een heel mooi kunstwerk. Maar als je maar niet van de Lidl is, denk ik er altijd. Nee, die is hartstikke mooi, dankjewel zeg.
Graag gedaan, Wilfried.
Hebben jullie even de bijnamen? Di Janeiro was er ook eentje.
Hero de Janeiro.
Ja, wie is dat dan?
Dat ben ik.
Dat ben jij?
Ja.
Jij bent Hero de Janeiro. En Kid Culture, wie is dat dan?
Kid Culture staat daar.
Dat ben ik.
En we hebben DJ
Tom Robijn.
Thomas is die.
En wie is Wilfried?
Dit is
Dit is Harder.
Het wordt heel verwarrend nu.
Ja. Zijn er ook te veel? Het zijn te veel gasten. En dit is voor het moment, maar morgen weer overal.
Morgen gaan we weer door de hele stad rijden.
En de Gouden Kabouter hebben jullie ook gewonnen, heb ik laatst gelezen.
Ja.
Wat is de Gouden Kabouter?
Van het moment op dat moment.
Ja, ze horen niet wat je zegt eigenlijk.
Het is wel gaaf ook, dat je normaal heb je een spuughekel aan bakfietsen. Maar deze is mooi.
Ze ons de beste stream vonden op het moment.
En dan krijg je de Gouden Kabouter.
Hebben we die gekregen, Edwin?
Ja, november, december.
Ik zou hem ook even in de mond...
20. Pas even over die camera, jongen.
Ja,
oké.
Okay.
Nou. Ook nog, multistream.
Jongens, ik ben ontzettend blij.
We zijn live, hè, nu. Dat jullie het weten, hè.
Maar wij zijn niet live, dus dat is een beetje lullig dan. Nee, dat is valt dan. Nee, ja, dit is dan weer lullig natuurlijk al. Zij lijf wij niet. Hebben wij weer natuurlijk allemaal.
Officiële puinhoop.
Maar jongens, van coma, ga zo door.
Ja, leuk.
En onze eigen DJ er ook gewoon bij. DJ Thomas Robson. Kijk. Altijd bescheiden, hè? Altijd bescheiden. Ja. Zeker weten inderdaad, ja.
En een tegel.
Ja, jij ook bedankt. Je zit nu in je eigen microfoon te praten, maar...
Ja, ook.
Ja.
Ja, anders
ja. Nee, maar je zegt tegen mij bedankt, maar dat horen de luisteraars niet meer. Ja.
Zo.
Oké, Wilfried, vriendelijk bedankt. Ja. En veel plezier met je kunstwerkies. En we zien je nog een keer. Ja, ja. En met je televisieprogrammatjes.
Ja, dankjewel. Prachtig stukje radio dit, dames en heren.
Ja, en die verkleinen worden ook zo leuk. Heerlijk.
Vind? Wie praat er nou door wie heen?
Ik ben nu echt aan de vakantie toe, hoor.
Dat
gevoel heb ik nu wel een klein beetje.
Ja, we zijn er bijna.
Ja. Wat vond je het meest ontluisterend of het meest opvallend nog even tot slot in dit boek? Want ik kan me voorstellen dat het voor jou ook een openbaring was, Maarten.
Het verhaal wat mij het meest geraakt heeft, is een verhaal wat weinig mensen zullen kennen. Is Leon Notenboom, een jonge wielrenner die bij de junioren van Rabobank fietst. Rabobank heeft ook een juniorenploeg. Die willen zelf talenten opleiden. En Leon komt uit Spijkenisse. En hij is niet goed genoeg om door te gaan naar de amateurs. Dus voor hem een hele grote teleurstelling. Hij heeft veel opgeofferd om goed te zijn, om te trainen, om voor anderen zijn best te doen, maar hij mag niet verder. En een paar jaar daarna Is hij nog steeds wielrenner. Hij wil de jeugd gaan begeleiden bij zijn vereniging in Spijkenissen. Eigenlijk een beetje dat idee wat die Rabobank ook met de sport had. Hè? Iets doorgeven aan anderen en zo.
Ja.
En op een avond zegt zijn vriendin tegen hem, we moeten even naar de supermarkt waar die vriendin werkt, want ze wordt gebeld, dus ze lopen mee. Maar er is een overval gaande en de deur gaat open van die supermarkt. Die overvaller schrikt. Die had alleen die vriendin verwacht. Of hij, ik weet niet wat hij precies beleeft. Maar hij haalt in elk geval de trekker over. Eén kogel is het einde van het leven van Leon. En dat verhaal van een jonge wielrenner die zoveel droomde en wilde. En dan zo vreselijk sterft.
Zo.
Dat heeft mij erg geraakt. In dit boek. En dat staat ook in het boek, dit verhaal.
Mm.
Dat is wel heel heftig. En al die hypocrisie die je bent tegengekomen, daar keek je eigenlijk niet van op, neem ik aan, toch?
Ik keek er niet van op. Ik vind wel dat heel treurig voor die sport. Dus dat is heel, ook heel opmerkelijk. Ja.
Ja.
Maar het is er niet uit ook, hè? Het is
net zeggen, want dat is nog steeds gaande, toch?
Nou ja, dat je er alleen al met heel veel mensen niet open over kan spreken. Of dat ze wegduiken als je over iets simpels belt. Ik wil alles bespreken, goed en slecht. Maar ja, dat zegt wel genoeg.
Ja. Hoe voel je Herman Wijfels vorige week dan?
Ik was een beetje bang vooraf. Dat er toch de soort van staatsman Wijfels, dat ik daar zelf een dopingdolk in moest steken. Maar hij deed wel erg zijn best door steeds te zeggen dat hij er niet bij was op het moment dat het misging. Of toen al weg was. Wat het voor zijn tijd was. Dus ik vond het een prettig gesprek. Ik vind het ook heel moedig dat hij staat gewoon voor ook wat er mis is gegaan. Wat is er goed gegaan. Het was voor die bank een waanzinnig succesvol project. Dus hij heeft ook niet zoveel om zich voor te schamen, denk ik. Maar
nee.
Het gesprek was ook wel duidelijk genoeg, denk ik.
Maar als een andere partij dit leest, een grote multinational of zo in Nederland, die zal er nooit meer instappen als ze dit lezen, denk je?
Ja, waarom niet?
Kijk, Jumbo zit er nu in, is helaas met Roglic vandaag.
Dat is toch het antwoord op de vraag, of niet?
Ja, blijkbaar is het nog steeds aantrekkelijk genoeg.
Ja, maar de exposure is enorm. Is we beginnen over de etappe te praten van vandaag. We vinden het allemaal waanzinnig.
Ja.
Toch, we hebben helemaal geen bijgedachten erbij. Of wat, nou, nee, niemand.
Deze week was ongelooflijk.
We
deze week, wat er gebeurd is allemaal, is niet te filmen. Het jongensboek van Mathieu van der Poel, die zegt, ik wil die gele trui halen voor mijn opa. Ja. Gaat bonificatieseconde pakken en hij wint hem ook. Dat kan eigenlijk helemaal niet. In werkelijkheid kan dat niet, maar het is de werkelijkheid.
En als je dit verhaal nou bij de Jumbo Visma houdt, dan heb je zo de sponsor binnen. Of doe een ander bedrijf, dan kan je de commissie vangen ook. Nee, maar dit is toch wat die sport is voor sponsoren. Zo aantrekkelijk, zo tot de verbeelding spreken.
En je kan misschien ook wel van dit boek leren wat dat betreft, Maarten. Toch?
Ik zelf?
Nee, die mensen, die partijen die erin willen stappen, die gaan dit zitten lezen. Denk, nou, die fout moeten
wij
niet maken.
Oh ja, je wil de doelgroep verbreden, zeker. Het is ook een managementboek. Iedereen, het is nuttig voor iedereen.
Ja. Ja, het is BNR.
Heb je nog meer categorieën? Nog ouderen die misschien...
We hadden het net over jonge, leuke en vrouwen.
FIFA-lezeres.
FIFA.
De kek mama, dat schijnt ook, dat zie ik bij mijn huisvader.
Ja.
Is ook goed voor?
Ja, dit is een heel goede doelgroep daarvoor. Ja, want die wordt niet meer bediend, hè? De FIFA verdwijnt.
En over de jongeren nog, want die hebben we nog niet gehad eigenlijk.
Oh ja.
Nee.
Dat is de enige doelgroep.
Laat dat niet lukken?
Niet te breed. Oké, prima.
Dat lukt niet, denk je, de jongeren om weer aan het wielrennen.
Nou ja, de sport, ze hebben, want dat is nu wel een probleem. De aanwas, waar komen nog de nieuwe talenten vandaan? Was in die Rabo-periode ook een probleem.
Dat gaat toch goed weer?
Ja, dat is nu de ene topper. Maar daaronder, er zijn echt vragen over de nieuwe talenten.
Het duurt weer 3-4 jaar, maar die gaan weer.
Maar in die wielerwereld zijn er wel degelijk zorgen op dit thema. En die waren er ook in 95-96 toen Rabo begon. Hebben we de cirkel nou rond?
De cirkel is helemaal rond, inderdaad. Ik kijk inmiddels op mijn klokje en ik zie
het is al 7 uur, niemand luistert meer.
Veel belangrijker. Ik ben nu als een gek in de auto.
Ja, want
ik moet hier op tijd zien te komen. Ik moet op tijd zien te komen bij de volgende klussen.
En je moet heel
redden.
Ik moet ook naar Hilversum.
Naar Zeist moet ik.
Ik niet.
Oh, naar Zeist. Oh, ja,
niet naar Hilversum. Ja,
heerlijk. Een stilte, ja.
Ja. Goed dat je er was, Maarten.
Graag gedaan.
En succes. En dat gaat heel goed lukken, denk ik, met dit boek. Want het is een evenwicht boek, hè.
Timing is uitstekend.
Leuk.
Kijk, hij zegt het zelf wel. Dat vind ik mooi. Harm, op naar de 60ste verjaardag. Gaan we het vieren of niet?
Nee, in een zeer kleine kring.
Vind je het erg, 60 worden?
Totaal niet.
Nee? Voel je niks van, hè?
Gaat vanzelf.
Ja. En het beste gaat nog komen, of is het al geweest?
Het
beste gaat nog komen, of?
Dat weet ik niet. In ieder geval iets moois.
Ja. Ik wens je daar heel veel succes mee.
Dankjewel.
Ook met het boek wat nog niet in de top 10 staat, begrijp ik?
Nee, maar het stormt omhoog.
Ja, volkomen onnatuurlijk gedrag. Bij deze zeker. De miljoenen luisteraars van dit programma hebben weer genoten.
Heel fijn.
En volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van The Friday Move. Tot dan.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.